Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Wereldhaven heeft last van het faillissement van Coolcat. En Exact topman en Parkinson-patiënt Phil Robinson pleit voor meer menselijkheid op de werkvloer. Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is Marlies Dekkers, ondernemer, lingerieontwerper. Welkom.
Leuk om hier te zijn.
En zometeen is hier ook Stijn Verstijnen. Dat is de general manager van Deliveroo in Nederland. Maar eerst opvallend nieuws over Nederlandse bouwers. Die presteren beduidend minder dan hun collega's uit het buitenland. Waar Nederlandse bouwers zoals BAM een marge van 1% verwachten, hebben buitenlandse bedrijven het al snel over 1% of 5 of meer zelfs. Contact nu met Petran van Heel, sectorbanker bouw bij ABN AMRO. Welkom.
Ja, goedemiddag.
Wat is de belangrijkste verklaring voor dat opvallende verschil?
Nou, de belangrijkste verklaring dan is te vinden in de infrastructuur. Ik denk dat de bouw over het brede beeld gezien het in Nederland best goed. Maar de infrastructuur zien we dat daar eigenlijk de winstgevendheid achter blijft.
Zou je ook kunnen zeggen, inzoomend op die specifieke Nederlandse situatie, er zijn heel veel bouwbedrijven die met elkaar concurreren om dezelfde projecten en daardoor ook intekenen op projecten waar ze nu eenmaal minder winst mee behalen?
Ja, dat zou je ook zeker kunnen zeggen. De Nederlandse markt is behoorlijk competitief. En ook nogal fragmentarisch. Dat wil zeggen, er zijn veel partijen en er zijn ook heel veel kleinere partijen noodzakelijk om een groot project samen te maken.
Ik hoor van die grote bouwers overigens ook wel dat ze steeds selectiever worden in de projecten die ze aannemen. Het heeft niet zoveel zin om in een hele lange aanbestedingsprocedure terecht te komen en dan ook nog met dat project heel erg weinig te verdienen. Is dat een serieus risico dat die projecten daardoor ook helemaal niet meer van de grond komen of onder andere voorwaarden?
Ja, dat is wel een serieus risico. Kijk, we zijn in Nederland natuurlijk best trots op datgene wat we in infrastructuren met water kunnen doen. Het watermanagement belangrijk. Maar je ziet eigenlijk dat onze Nederlandse bouwers zich langzaam wat terug aan trekken zijn uit grote infrastructuurprojecten. En de laatste grote projecten die aanbesteed zijn, zie je ook veel buitenlandse bouwers die in Nederland eigenlijk een positie in gaan nemen.
Maar die kunnen daar dan ook niet heel veel mee verdienen? Of zie ik dat dan verkeerd? Waarom is het een Nederlands project waarvan we weten dat er dus niet zo heel veel mee te verdienen valt interessant voor buitenlandse bedrijven?
Nou, dat kan een aantal redenen hebben. Een van die redenen is dat veel Nederlandse bouwers moeilijke infrastructuurprojecten gehaald hebben. En nu eigenlijk zeggen, we trekken ons uit die markt terug. Dus er staat ruimte in die markt voor buitenlanders. Misschien hebben ze ook wel andere methodieken en beter risicomanagement en een andere pricing van die risico's dan Nederlandse bouwers.
Maar zijn de lonen laag?
Nee, de lonen zijn niet lager. Het gaat hier vooral over procesbeheersing. Kijk, daar zit een goede kans in.
Maar wat bedoelt u? Want ik moet wel zeggen, als wij het over bouwbedrijven hebben, dan hebben we het de afgelopen tijd heel vaak gehad over bijvoorbeeld die zeesluis bij IJmuiden. Ja. Tegenvaller, ja. Op tegenvaller op tegenvaller.
Ja.
Maak ik uit uw woorden op dat bij buitenlandse bedrijven veel minder vaak het geval is?
Dat zou kunnen. In een Nederlandse situatie moet zich dat nog gaan bewijzen. We zien nu een aantal grote projecten die aangenomen zijn, door grote buitenlandse bouwers. Ja, die moeten zich nog gaan bewijzen. Ook die zouden het best moeilijk kunnen krijgen. Kijk naar een project bijvoorbeeld, zoals hier voor ABN AMRO, het Zuidasdok, dat nu al een tijdje stil ligt. Ja. Driekwart van het werk is daar door een consortium van buitenlandse bouwers opgepikt.
Nou, ik hoop dat uw uitzicht toch nog op termijn een beetje verandert. Ook bij ABN AMRO. Dank u wel. Petran van Heel, sectorbanker bij ABN AMRO. Dank voor de toelichting.
BNR, Kees de Kort.
We gaan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. We hadden elkaar gisteren ook aan de lijn. En toen vroeg ik jou, slaap er nog een nachtje over en kom dan misschien met iets positiefs over Mario Draghi, die gisteren zijn laatste werkdag beleefde. Laten we zijn termijn toch nog eens onder de loep nemen. Van begin tot eind wellicht. En Kees, misschien is het belangrijk om dan op te merken dat die begon ten tijde van die Griekenland-crisis.
Nou, laten we beginnen met een conclusie.
Oh.
Dan komen we daarna op de rest van het verhaal.
Heel goed.
Ogenschijnlijk heeft hij het goed gedaan. Maar ik denk dat de realiteit veel, veel slechter is dan ogenschijnlijk lijkt. Maar dat moet je even in gedachten houden als we nou aan het verhaal gaan beginnen. De Griekenland-crisis, ja, hij is natuurlijk begonnen in 2011. Toen is zijn termijn begonnen. En dat was het jaar dat de Griekenland-crisis eigenlijk min of meer losbarstte. En dat heeft een tijdje geduurd. Dat ging van kwaad naar erger. En er ontstond met name ontzettend veel onrust op de financiële markt. Hele hoge rentepercentages. Kortom, er zat een hele grote crisis aan te komen. En ik denk dat Draghi daar toch wel door getekend is. Want dat was eigenlijk de tweede keer, we hebben in 2008, 2009 gehad, dat er ontzettend veel onrust op de financiële markt ontstond. In 2011, 12 nog een keer. Ik denk dat dat voor hem een hele bepaalde ontwikkeling is geweest. En dat die de rest van de termijn zijn denken bepaald heeft. Wat kan er op die financiële gebeuren? Wat kunnen daar de consequenties van zijn?
Kijk, als je terugdenkt aan 2008, is het natuurlijk heel logisch dat hij één ding voor ogen heeft, namelijk dat nooit meer, toch?
Precies, maar dat is natuurlijk een groot verschil tussen als ware. Want het gaat om die financiële markten en de invloed die financiële markten kunnen hebben op de economie. Nou, in 2011 was het zo dat het met name de onvermogen van de Europese landen was om een oplossing te vinden voor de situatie in Griekenland. Die maakt dat op de financiële markt iedereen buitengewoon onrustig werd. En toen heeft Mario Draghi in juli 2012 gezegd, I'll do whatever it takes. En toen kwam als het ware de rust weer terug. En vanaf dat moment is hij als het ware heel erg rekening gehouden met wat de financiële markten vinden en doen als ik wat ga doen. Want zijn taak is natuurlijk heel simpel. De taak van de ECB is inflatie, procentje of 2. En dat, meer smaken zijn er niet.
Maar vanaf dat moment geldt hij natuurlijk ook voor veel mensen als de redder van de euro en van de eurozone.
Ja,
en dat geeft je misschien ook een bepaalde legitimiteit.
Nou, dat dacht ik niet. Want de eurozone is natuurlijk gered doordat als waar in de loop van 2012 de Europese landen het wel met elkaar eens werden over Griekenland. En dat heeft natuurlijk, het waren de uitspraken van Draghi, die natuurlijk heel erg in de belangstelling zijn komen te staan. Maar het was natuurlijk het beleid vanaf de EU of de eurozone om dat Griekenland-probleem te tackelen, wat natuurlijk voor de rust heeft gezorgd. Maar wat hebben we nu met Draghi? Inflatie was doelstelling. Meer doelstellingen hebben we niet. Nou, dat is niet bereikt. Want de inflatie is nog steeds heel erg laag. En in de tussentijd, je kent mijn verhaal, hebben we al die dingen erbij gekregen die er niet waren. Er zijn veel meer schulden dan 10 jaar geleden. Er zijn veel meer bubbels op de financiële markt dan 10 jaar geleden. De pensioenproblemen zijn veel groter dan 10 jaar geleden. En de sparen is ook een probleem geworden. Kortom, maar het is wel rustig. Dus dat is natuurlijk het punt. Dus
zou je kunnen zeggen dat is een verdienste van Draghi?
Nee, nou, dat het rustig is gebleven.
Rustig.
Dat het rustig is gebleven is al een verdienste van Draghi. Maar de bijvangst, denk aan mijn start van mijn verhaal, dat de problemen veel groter zijn dan 10 jaar geleden, dan 8 à 10 jaar geleden. Dat is als het ware de bijvangst van zijn beleid om de financiële markt rustig te houden. Want dat is prima gelukt natuurlijk. Die hebben geweldige tijden meegemaakt. Het is nergens een groot feest geweest op de financiële markt.
Als we toch in jouw verhaal terechtgekomen zijn, en dat verhaal dat ken ik voor een deel al, dan komt nu de vraag, wanneer kun je dan het pad dat je inslaat ook weer verlaten? Hè? Wanneer kun je de rente eens een keertje verhogen of serieus stoppen met een opkoopprogramma?
Kijk, dat is natuurlijk een ander minpunt van zijn beleid. De rente is in 2008, in 2009 ontzaglijk verlaagd door de ECB. Om als het ware die recessie die ontstaan was door onder andere het probleem met de financiële markt om die tegen te gaan. Dus ontstond in 2010-11 ontstond er een zeker herstel. In 2012 met die Griekenlandcrisis ging het weer mis in Europa. Maar in 2013, vanaf 2013-2014 is het gewoon in Europa langzaam maar zeker wel beter gegaan. Maar Draghi heeft gewoon niet gedurfd om de rente weer te verhogen. Dus op dit moment, dat weten we allemaal, is de rente gewoon nul of nog lager. Dus als er een keer nu wat misgaat in de eurozone, dan staat die gewoon met lege handen.
Het is overigens logisch dat wij het nu over Draghi hebben, maar hij is niet alleen. Hè? In Amerika zie je die tendens, in Australië zie je de tendens. Het is misschien wel uitgevonden in Japan.
Ja, maar dat is ook zo. Maar we hebben het nou toevallig over Draghi. Maar dat is natuurlijk mijn verhaal over de monetaire autoriteit. En wat Draghi als het ware nog erger heeft gedaan. En dus hij heeft de rente niet verhoogd toen het wel kon. Hè, toen het weer beter ging met de Europese economie. Want de inflatie was laag. En toen is hij in 2015 nog een keer begonnen met quantitative easing. De rente nog verder verlagen. Want graag rente, dat zou als het ware meer groei met zich meebrengen. En dan zou de inflatie weer aantrekken. Dus in 2015-16 heeft hij als het ware nog eens een ontzaglijke schep erbovenop gedaan. In rare ontwikkelingen die uiteindelijk uitgemond hebben in feest op de financiële markten en negatieve rentes en bijvangst in de economie. En nog steeds geen inflatie. Thomas.
Mijn vraag was eigenlijk, gisteren is er nog iets goed geweest dan wat hij heeft gedaan?
Nou ja, we zijn
nu 6 minuten verder.
Ja, het is rustig gebleven.
Het is rustig gebleven.
Thomas, ik ga nou helemaal terug in de oude doos. In 2009 kwam ik een aantal Amerikaanse quotes tegen. Delay and pray and extend and pretend. En dan hoop dat je gaat voor tijd. Je zorgt dat het rustig blijft. En dan hoop je gewoon als beleidsmaker dat het weer goed komt. En dat, dus in die fase zit de ECB nog steeds. delay and pray, extend the patent en hoop dat het goed komt. Maar dat gaat niet gebeuren, want de problemen worden gewoon per dag groter. En zeker nu de economische groei mondiaal ook een beetje het afzwakken is, is de kloof tussen de economische realiteit en de financiële realiteit extreem gestegen. Dus dat is vragen om problemen. Maar uitstel en vooruitschuiven, dat was het beleid. En dat is tot nu toe, met groot succes gelukt. Maar de problemen zijn groter geworden.
En met die woorden sturen wij de luisteraar en jou het weekend in. Tot maandag, Kees.
Tot maandag, Thomas.
Exact, topman en Parkinson-patiënt Phil Robinson pleit voor meer menselijkheid op de werkvloer. Daar praten we zo meteen over door.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
En in BNR Zaken doen is het tijd voor
de Zakenlunch.
En daarin bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment samen met Stijn Versteijnen. Dat is de General Manager bij Deliveroo Nederland. Welkom.
Dank.
Fijn dat u er bent. Corné van Zijl, analist bij Actiam en Marlies Dekkers. Mijn zakenpartner van vandaag, ondernemer, lingerieontwerper. Meneer Versteijnen, ik wil bij u beginnen. Wat is u opgevallen?
Ja, wat is mij opgevallen in het nieuws? Vooral het nieuws over Tesla. Dat is eigenlijk, denk ik, al van gisteren.
Oei.
Ja, maar ik vond het wel noemenswaardig.
Heel belangrijk nieuws.
Oh ja, precies. Kom maar weer even uit de kast.
Oh ja, ik krijg ook een Tesla en ik ben daar erg fan van.
Ja, ook fan van de laatste cijfers, want daar wilt u denk ik over hebben. Die zien er goed uit.
Zeker, die zagen er erg goed uit. En ik vind het heel goed om te zien dat zij hun winstgevendheid zo snel al op orde hebben.
Ik weet niet, Corné, of jij de boeken al goed bekeken hebt, maar daar moeten we altijd wat voorzichtiger mee zijn hoe je bepaalde dingen rapporteert of niet.
Ja, nou, ik heb ook naar de Tesla-cijfers gekeken en ik heb al de commentaren van analisten gezien dat het, als je ergens een drama wil zien, is het wel in de Tesla-cijfers. Zeker als analist, omdat het gewoon niet echt helder is. Maar ze hebben 143 miljoen winst gemaakt. En chapeau. Maar dat komt ook wel door opeens dat ze geen herstructureringskosten hebben van 177 miljoen. Of 117 miljoen, dus er zou nog een minim winstje overmaken. Let wel, het bedrijf heeft een market cap van 46 miljard. Dus er mag er ook wel wat winst over staan. Maar laat ik zo zeggen, de trend is wel heel duidelijk positief. En ze hebben enorm kosten bespaard. Nou, als groeibedrijf hoor je dat niet helemaal te doen. Maar ik vind het een positief.
Je moet uitbreiden, je moet groter blijven en worden.
Tech-innovatives willen natuurlijk. Het maakt niet uit wat voor winst of verlies je maakt in het begin, als er maar op lange termijn zicht is op winst. En dat moet je dus vooral hebben van groei en schaalgrootte. En dan moet je dus niet gaan kosten besparen in het begin. Maar ik denk niet meer dat Tesla een bedrijf is wat helemaal in het begin zit. Dus ik denk dat het wel.
Als je ziet hoe de markt heeft veranderd. Weet je, er is heel lang verlies gemaakt. Maar het heeft heel de markt van autorijden op z'n kop gezet. Dus het is toch wel enorm bijzonder.
Ja, inderdaad. Maar ze zijn ook langs het randje van de afgrond gegaan. Vorig jaar waren ze bijna failliet.
Als ondernemer.
Dat maakt de overwinning des te groter.
Nou, daarom denk ik zo goed dat ze nu laten zien dat ze op dat juiste pad zitten en dat ze toch voor de lange termijn kunnen gaan volhouden. Dat is wel wat er een beetje zicht aan horizon op de horizon echt vers staat.
Er wordt hier ook gezegd, winst is belangrijk. Ja, daar komen we meteen op uw terrein eigenlijk uit. Hè? Want ook van uw bedrijf en de bedrijven die samen die branche vormen, wordt gezegd, ja, het gaat uiteindelijk ook een keer om winst. Is dat nu al belangrijk?
Zeker, het is hartstikke belangrijk.
Oké, maar het is nog niet cruciaal. Als ik naar de laatste cijfers kijk.
Absoluut, het is niet cruciaal. En waar het om gaat is dat we wel per bestelling die wij bezorgen winstgevendheid laten zien. Maar in het totaal blijven we natuurlijk investeren om te blijven groeien.
Ik wil het hebben samen met Marlies over iemand die ook iets wil veranderen. Dat is deze man.
I'm Phil Robinson. I'm 53 years old. I'm the CEO of a large international software company. I'm a runner, I'm a traveler, I'm a husband, I'm a father, but most of all I'm an optimist. You might have met me once or twice before, but there's one thing you don't know about me, and that's that I have Parkinson's.
Dit is de topman van Exact, groot bedrijf, 1500 medewerkers. Hij heeft zijn medewerkers onlangs op de hoogte gesteld van het feit dat hij Parkinson heeft. Waarom is dat ook voor jou belangrijk, Marlies?
Hebben we de naam al genoemd? Hè? Dit is Philip Robinson.
Hij heeft zichzelf voorgesteld net.
Oké, die miste ik dus net, sorry. Had ik mijn koptelefoon er niet op. Ik denk dat dit heel bijzonder is om in de top van het bedrijfsleven je zo kwetsbaar op te stellen en te zeggen dat je ziek bent. Want je moet, ja, zoals Nietzsche het ooit heeft genoemd, de Übermensch zijn op het moment dat je de functie hebt CEO. En sowieso denk ik in de hele directie. Dat is voor vrouwen natuurlijk ook altijd heel moeilijk. Hè? Op het moment dat ze zwanger worden, weet je wel, dan ben je ook niet 100% optimaal inzetbaar wat men denkt. Maar dan Parkinson, en dat op deze manier aan je personeel vertellen. Dus zoals ik begreep had hij eerst zijn cijfers, ik denk zijn kwartaalcijfers, naar zijn team gepresenteerd. En daarna kreeg iedereen dus dit filmpje te zien met dit verhaal. En nou ja, ze heeft het helemaal overweldigd door alle positieve reacties die hij kreeg.
Zijn medewerkers, zijn werknemers zullen eraan moeten wennen. Hij zelf eigenlijk ook, hè, want de diagnose Parkinson die was er al toen hij gevraagd werd voor deze baan. En toen zei hij zelf, ja, volgens mij moet ik dit niet doen. En toen zei zijn neuroloog tegen hem, schrijf jezelf niet te vroeg af.
Ja.
Doe dit gewoon. Hij heeft het overigens ook, voordat hij het aan zijn werknemers vertelde, ook aan zijn aandeelhouders moeten vertellen. En dat is denk ik ook een spannend moment, wat je hier als aandeelhouder dan van vindt.
Ja, ik bedoel, dat is een absoluut spannend moment. Ik kan me dat helemaal voorstellen. En normaal gesproken, equity fonds zeggen dan, daar is de deur, de groeten. Dus ik vind dat ook heel bijzonder dat ze in hem zijn blijven geloven. Daarnaast is het, zeker bij een ziekte als Parkinson, dat zag je ook bij Rob de Nijs ook, dat neurologen reageerden van, hey, blijf juist zingen. Blijf in het proces. Dat is veel beter, zeg maar, vanuit de patiënt gezien of de zieke gezien. Van blijf in het proces, ga juist niet thuis zitten. Maar van dan in zo'n heftige functie als CEO zijnde. Ja, heel bijzonder nieuws.
Corné, dit is een topman met een chronische ziekte, een progressieve ziekte ook. Hij zei zelf, het spannendste moment vond ik ook die aandeelhouders op de hoogte stellen van het feit dat dit aan de hand is. Denk je dat het iets doet met de betrouwbaarheid van het bedrijf of de leiding in het bedrijf?
Nou ja, vooral de openheid is denk ik het belangrijkste. En ja, weet je, je ziet wel vaker dat een topman moet melden dat hij ernstig ziek is.
En dan treedt hij vaak terug.
Ja.
En dan maar in dit geval hebben ze dus blijkbaar dusdanig vertrouwen in hem dat ze dat goed vonden. Dus ja, ik denk wel dat een opsteker.
Ik denk wel het vergrootglas op hem ligt. Hè. Ik denk het moment dat hij zich ziek gaat melden, of als er maar iets aan de cijfers niet kloppen, dat dan gewoon het hakmes tevoorschijn komt. Maar ja, in ieder geval, de eerste stap is er meer openheid,
dat
transparantheid.
Kan toch bijna niet als je hier nu ook als CEO zo trots en zo transparant over kunt zijn, en ook als bedrijf. Hij zegt, als er een vlag zou zijn voor chronisch zieken, dan zou ik hem in dit bedrijf meteen hijsen. En dan zou het tegenvallen en dan is het meteen,
Ja, ik denk toch vanuit equity fondsen dat daar in het algemeen wordt er altijd heel kritisch naar gekeken. Je moet toch gewoon winst gemaakt worden.
Ik denk dat ze iets meer naar zijn functioneren kijken.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat hij dan toch net iets meer onder de loep ligt. Andere kant heeft hij zoveel sympathiek en draagvlak nu vanuit de gemeenschap en vanuit de vloer, waardoor hij weer sterker staat, zeg maar. Doordat hij dit heeft gekozen, deze strategie. Dus ja.
Over cijfers gesproken en of ze tegenvallen of niet, dat mag jij dan uit gaan leggen, Corné. Het cijferseizoen is in volle gang. Wat is op dit moment jouw conclusie?
Ja, we zitten ongeveer op 1/3 van de cijfers die moeten gaan komen in het seizoen. En zowel in de US als in Europa valt het toch wat mee. Nou is het vaak dat die verwachtingen wat naar beneden worden bijgesteld en dan valt het mee. Maar in de US is die meevaller 5%. Dus van een kleine winstdaling wordt er nu uitgegaan van een kleine winststijging. Nou ja, plus 2%. Het is een plus in ieder geval. En in Europa is het nog min 1%. En daar ook gingen we van tevoren van min 3% uit. In Europa zijn er wel flink wat tegenvallers geweest. We hebben Signify gehad. We hebben Ubisoft vandaag wat 21% naar beneden. Nee, ging Nokia 20%
groot
plus,
jongens.
AB InBev min 9%. Dus dat zijn allemaal wel flinke klappers. Het is nog niet te min. Het gemiddelde valt mee, dus dat is in ieder geval positief.
Amazon zit in Deliveroo onder andere ook een tegenvaller vanuit Amerika.
Dat kun je wel zeggen. Er is eventjes,
ik moet maar meteen eventjes te berden brengen.
Even uit mijn hoofd gezegd, 70 miljard van de beurswaarde afgegaan gisteren. En een heleboel reden, investeringen, kosten en dat soort zaken. Maar wat ik ook op zich wel een grappige vind, behalve als je Amazon heet natuurlijk, maar dat Walmart nu als grote concurrent daar is opgestaan. Zo'n oud bedrijf, echt zo'n winkelbedrijf, wat dan opstaat en zich transformeert tot een online concurrent van Amazon. Dat vind ik zo bijzonder. En ik vind het ook wel heel gaaf. Ik bedoel, van de 100 die het geprobeerd hebben, lukt het 99 niet. Maar die ene die het wel lukt, is Walmart. En dat vind ik echt een prestatie.
Dan is het interessant natuurlijk, waarom lukt het ze?
Ja, heel erg agressief ingezet op die online retail. En ook echt gewoon simpelweg met de insteek van wat Amazon kan wij ook en doen wij ook. Dus one day delivery doen we gewoon. Maar dat betekent juist met zo'n bedrijf met die achtergrond van Walmart dat de transformatie des te moeilijker en des te groter is. Het lukt ze wel.
Nou, de turnaround is super moeilijk vanuit de gevestigde orde. Want je bent, zeker als je zo succesvol bent, dan is het heel moeilijk om je hoofd te zetten op een ander businessmodel.
Ja.
En zeker zo'n grote als zij zijn, dat is uniek om dan Amazon aan te vallen.
Ja, inderdaad. En je eet ook in je eigen vlees. Want op het moment dat je meer aan retail verkoopt, zeker als je zo'n grote marktpartij in de US bent, ja, dan maak je zelf dus aan je, in je winkels minder winst.
Corné, wat is traditiegetrouw op deze vrijdagmiddag het cijfer van de week?
Dat is 39%.
Zo, verklaar je nader.
39% is de daling die je voor je kiezen hebt gekregen als je een Argentijnse beurs hebt belegd. In euro's weliswaar. In Argentijnse peso heb je een kleine stijging meegemaakt. Maar dat komt vooral omdat dit weekend zijn de Argentijnse verkiezingen. En die verkiezingen die zullen waarschijnlijk een populistisch linkse overwinning opleveren. En daar zijn beleggers dood en doods benauwd voor. Je ziet het al aan de koersontwikkeling ook van de obligaties.
Wat zijn de grote plannen dan van de gedroomde winnaar?
Stoppen met bezuinigen. Ja, en als er nou één land dat al decennia en decennia lang geleden heb moeten doen. En je kunt de hele Perron, er zijn zelfs musicals over gemaakt. Nou, dan heeft het wel wat drama te pakken. Ja, dan heeft het wel wat opgeleverd, ja. Maar ja, dat betekent dus populistische regeringen die houden niet zo van bezuinigen. En dat is toch echt wat ze nodig moeten. Dus de nieuwe voorzitter van de IMF gaat er ook een hele harde kluif van krijgen. Want
weer een keer, Argentinië, IMF is ook een gevecht met de geschiedenis.
Ja, inderdaad. Maar dit wordt wel heel moeilijk. En nou ja, de kans dat populistisch links gaat winnen is uitermate groot. Maar de koersdaling is al geweest.
Corné van Zijl van Actiam, dankjewel. Tot volgende week. Zometeen praten we door over Deliveroo.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Een vijandig bot door techbedrijf Prosus op Just Eat heeft de markt van maaltijdbezorging maar weer eens op stelte gezet. Het is eten of gegeten worden, zo lijkt het. Een andere grote maaltijdbezorger, namelijk Deliveroo, lijkt vooralsnog buiten schot te blijven. Daar praten we over met Stijn Versteijnen, de general manager van Deliveroo Nederland. Welkom nogmaals.
Dankjewel.
Fijn dat u er bent. U bent er ongeveer één keer per jaar en het verandert ook iedere keer weer. Bent u daar over het algemeen gelukkig mee of ook wel eens bezorgd?
Leuke woordgrap bezorgd, maar in principe ben ik daar heel gelukkig mee. Het is een veranderende markt, maar ook een groeimarkt. En ja, dat is goed om te zien.
Het is goed om te zien, maar dat spel van eten of gegeten worden, dat kan u ook raken. Bent u nooit bang zelf te worden overgenomen?
Ja, integendeel. Ik denk dat wij heel recent een hele grote investering hebben gekregen van Amazon. En daarmee kunnen we een behoorlijke tijd vooruit.
Dat is lijkt mij ook.
Ja, nee, daar kunt u zeker mee vooruit. Nou, ik vraag het ook omdat ik nog eens in mijn eigen archieven zocht. En een jaar geleden hebben we het ook gehad over overnames. En dat zullen we volgend jaar weer doen. Maar toen was nog het verhaal, een gerucht of iets meer dan dat, dat Uber interesse zou hebben in Deliveroo. Heeft dat serieus gespeeld?
Dat zijn geruchten geweest. En zoals je ziet hebben we nu een investering van Amazon. En dat werkt eigenlijk prima.
Ja, ja, goed, dat is een serieuze investering. Dat klopt, $575 miljoen. Ook daar hing een ander verhaal ook nog om, namelijk het feit, ja, het is nu een investering, maar zij golden ook als mogelijke koper.
Nou, ik denk
wat weet u daarvan?
Ik denk dat ze een duidelijk hebben laten zien wat ze willen, namelijk investeren in het bedrijf. En ze hebben een minderheidsbelang in het bedrijf, maar zijn wel een heel belangrijke partner voor ons. Zeker omdat ze ook zo duidelijk begrijpen wat willen mensen.
Maar is dat wat ze van Deliveroo konden krijgen? Of hebben ze nooit een serieuze poging gewaagd om Deliveroo in zijn geheel over te nemen?
Ik ben niet betrokken bij die gesprekken.
Nee, dat weet ik. Maar ik denk toch dat u er meer van zou weten dan ik in ieder geval. Dus ik probeer op gelijke hoogte te komen.
Hey, zeker. Wat ik weet is dat ze geïnvesteerd hebben en dat ze een heel erg gewaardeerde investeerder zijn. Waar we heel veel aan hebben. Meer dan een typische investeerder. Juist omdat ze ook heel veel operationele kennis met zich meebrengen over ja, hoe doe je nou e-commerce. Daar zijn ze de beste in.
Mag ik even iets vragen? Dus ze hebben een minderheidsbelang. Daar hebben ze een x-bedrag voor betaald. En daarnaast hebben ze achtergestelde lening of zo gegeven van 570 miljoen? Of
nee,
hoe
dus
hebben ze die kapitaalinjectie dan gedaan?
Het is gewoon
tegen aandelen?
Ja, het is gewoon voor aandelen. Ja.
Dus het bedrijf is mega veel waard. Dus als je zegt, het is een minderheidsaandeel. Maar ik bedoel, je kan dit dus niet investeren. Dit is dus naar iemand toegegaan, dit geld. Iemand is er heel rijk van geworden.
Nee, dit geld is geïnvesteerd in het bedrijf. En dat kunnen wij dan vervolgens weer gebruiken om te investeren in onze groei.
Oké.
Dat is wat er binnen de muren van Deliveroo gebeurt. Hoe volgt u de buitenwereld? Ik begon net met te zeggen dat Prosus op Just Eat heeft geboden. We kenden dat natuurlijk ook omdat Takeaway en Just Eat verregaande plannen hadden voor een fusie, overname. Het is maar net wie het vraagt.
Zeker.
Leest u dan de krant met dat extra interesse of bent u er wat dichterbij betrokken dan dat?
Nee, ik lees de krant. Dit is echt een iets tussen die partijen. En ik lees de krant en ik met veel belangstelling over hoe dit zich allemaal gaat ontwikkelen.
En als u het zelf het scenario zou mogen schetsen waarin het voor Deliveroo goed uitpakt, waar hoopt u dan op?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat wij in veel van de markten waar we actief zijn, hebben we ofwel te maken met Just Eat ofwel met Takeaway. Dus die directe impact, die kan ik niet overzien. Voor Nederland is die sowieso denk ik vrij beperkt.
Ja, maar goed, de Deliveroo is geen alleen maar Nederlands bedrijf. Ik begrijp dat u vooral met Nederland bezig bent. Maar het verhaal ging ook dat u uit Duitsland vertrokken bent. Dat is sowieso...
Dat klopt.
Een feit. Maar dat het ook te maken had met het feit dat Just Eat en Takeaway zouden gaan fuseren. En als dat niet doorgaat, is het misschien zonde om die Duitse markt als afgesloten te beschouwen.
Die keuze hebben we vooral gemaakt omdat we echt willen investeren waar we het meeste groei zien. En het beste ons geld kunnen neerzetten om die groei te realiseren. En dat was niet in Duitsland. Nee.
En heeft dat dan te maken met de aanwezigheid van concurrenten?
Dat heeft ook te maken met de aanwezigheid van concurrenten.
Waar heeft het nog meer mee te maken?
Dat heeft te maken met hoe de Duitse consument eet. En wat ze wel of niet belangrijk vinden bij het bestellen van maaltijden.
Maar als we heel even uitzoomen op deze business. Want jij zegt, ja, ieder jaar komen we terug en lopen we eigenlijk een beetje hetzelfde pad. Maar
er gebeurt ook wel het een
en ander. Er gebeurt wel het een en ander. Maar het is natuurlijk toch gewoon zo dat mensen willen eten. Mensen willen dat het bezorgd wordt. En niemand wil extra gaan betalen. Dus dat is even van... Dus vanuit welke marge, of de klant wil zelf niet betalen, de eigen restaurant wil niet betalen, en er is nu een tool, heel handig, heel goed bedacht, maar eigenlijk is het niet zo, er is geen marge waaruit dat kan. Dus het moet vanuit investeringsgeld, of net als bij Tesla ooit gebeurd is, vanuit een belief van ooit moet dit gaan werken. Want de vraag is er. Maar wat is nou het businessmodel? Want bij wie leg je het neer?
Ik denk dat de klanten wel degelijk bereid zijn om daarvoor te betalen.
Dus als en de klant is restaurant of...
Nee, de klant, hier heb ik het echt over de mensen die dat eten bestellen thuis. De mensen die iets bestellen voor
dus
thuis.
Dus 10 euro, ik bestel iets voor 10 euro.
Ja, bestel iets voor 10 euro. En dan zit vaak nog een kleine bezorgkosten bij van een paar euro. En mensen zijn bereid dat te betalen voor dat extra gemak.
Dus dat zien jullie nu al?
Ja, dat zien we. Want dat is wat werkt in de markten waar we actief zijn.
En dat is genoeg marge om diegene de app te laten draaien, iemand te laten fietsen ervan. En...
Ja, dat lukt daarvan.
Maar de vraag is wel, wie betaalt dan en in welke mate? Van takeaway, thuisbezorgd, weten we dat er vanuit de branche zelf ook wel eens kritiek is op de marge die gevraagd wordt. 12%, 13%, pizzapunt, waar dat dan aan wordt afgemeten, wordt steeds iets groter. Als ik kijk naar de commissies die Deliveroo zou rekenen, dan krijg ik daar niet helemaal een duidelijk beeld van. Waarom niet?
Ja, ik denk dat het lastig is om een soort één cijfer te noemen daarop.
Omdat we ook verschillende cijfers noemen.
Oké, ik kan wel verschillende cijfers noemen. Kijk, als we naar een range kijken, dan is dat een vrij brede range van 10% tot 35%. Dat is
35%. Er zijn dus restauranthouders, eigenaren, die 35% commissie betalen aan Deliveroo.
En dan kom ik misschien op het punt waarom dat kan verschillen. Kijk, wat neem je allemaal af? We hebben bijvoorbeeld hier in Amsterdam hebben wij keukens geopend waar we samen met restaurants in zitten. We hebben die keukens gefinancierd. Daar zitten ze in. Je kunt je voorstellen dat wat duurder is dan als zij de bezorging helemaal zelf doen en alleen maar op ons platform staan.
Dus als je in jullie keukens kookt, ook nog de bezorgers gebruikt, een platform gebruikt,
is dat wat duurder?
Dan kun je wat duurder, kom je uit op ongeveer 35%.
Zeker, maar dat betekent wel dat je dus geen kosten hebt voor huur en die bezorging, et cetera.
En als je alleen gebruik zou maken van de bezorging?
Alleen maar van de bezorging en niet op... Dat kan...
En een platform,
ja,
precies.
Ja. Ja, nee, en dat verschilt. Dat verschilt echt per restaurant.
Maar je zou niet kunnen zeggen dat is ook 12-13%.
Nee, dus als je alleen maar op het platform staat, is dat wel ietsje lager dan thuisbezorgd vaak. Maar als je ook onze bezorgers gebruikt, ja, dan zit het ergens daartussen die twee in.
En ook de rating, om flink bovenaan te komen staan?
Dat is afhankelijk ook van het succes, van hoeveel bestellingen doe je, maar ook afhankelijk van...
Of kan je dat kopen?
Nee, bij ons kun je dat niet kopen. Dat is op dit moment niet aan de orde. Maar wat wel zo is natuurlijk dat we nadenken over, als iemand, als ik nu op die app inlog, dan willen wij natuurlijk wel dat ik zie wat ik wil eten. En daar denk ik heel goed over na. Wat wil die klant nou zien? En we proberen dat ook zichtbaar te maken.
Het is wel heel duidelijk. Tenminste, dat vat ik er dan meteen weer in op. Het is op dit moment nog niet aan de orde. Dat zijn dus wel modellen waar u rekening mee houdt, die u misschien wel aan het ontwikkelen bent.
Nou, natuurlijk proberen we te kijken van hoe kunnen we dat nou optimaliseren. Hè? Voor ons is het altijd van belang om zowel het restaurant op een goede manier te helpen, een goede partner voor ze te zijn, als die klant te laten zien wat ze willen zien. Ja, hoe balanceer je dat en hoe ga je daarmee aan de slag?
Dat zou kunnen betekenen dat er op termijn ook wel een systeem is waarin je een bepaalde plek op een ranglijst of een positie op de website
zou
kunnen kopen.
Dat zou zeker kunnen.
Ja, volgend jaar.
Want dat zijn natuurlijk verdienmodellen die op een gegeven moment ingebracht gaan worden, omdat het moeilijk rondrekent. Nogmaals, je moet het dus hebben van de klant betaalt een paar euro en je haalt het weg van het restaurant.
Ja.
Dus het restaurant moet of slechter kwaliteit eten gaan leveren, of die moet zijn prijs ook gaan rekenen. Nou, of met minder marge. Want daar zit al heel weinig marge in de restaurant.
Zeker. En het mooie is natuurlijk dat dit voor veel restaurants echt extra is. Dus ze hebben dat restaurant al. Hè. Dus ze hebben die winkels, ze hebben de huur daarvan. Die betalen ze al van de inkomsten die ze normaal van het restaurant hebben. Maar op als extraatje kunnen ze nu ook die bezorging doen.
Dat vind ik super romantisch.
Ja, nou, het is ook waar.
Okay.
Ik denk dat daarom duizenden restaurants ook kiezen om met ons samen te werken.
Ja, maar ik denk dus ook dat het een overleven is. Hè. Dus bij veel hebben het ook nodig. Het is een nieuwe tool, mensen willen het ook. Maar ik ben heel benieuwd naar jouw businessmodel. Dus hoeveel heb jij dan nodig? Wil dit winstgevend worden?
Nou, wat ik net al kort toelichtte is van ja, we zijn al winstgevend per bestelling. Dat is heel belangrijk. Nou, dat lukt al gewoon met hoe het nu loopt.
Dus jullie zijn nu ook als Deliveroo winstgevend?
Ja, per bestelling. Maar we blijven wel investeren in groei, marketing, in de techniek.
Bedrijf?
Ja, dus daar investeren we nu nog heel veel geld in de marketing. Dus we kiezen er nu voor om te blijven groeien
maar
en investeren.
Laat ik het dan zo zeggen, we hebben het vorig jaar ook gehad over de uitbreidingsplannen in Nederland. Ja. U wilde volgens mij verdubbelen.
Zeker.
14 steden waren het toen, denk ik.
Ja.
Hoeveel zijn het er nu?
Het zijn er 15.
Nou, gefeliciteerd.
Dank u wel.
Dan moet er nog heel wat gebeuren in de komende maanden.
Absoluut, maar er is ook heel veel gebeurd in de afgelopen maanden. Kijk, dat verdubbelen is niet alleen in aantal steden natuurlijk.
Hoe heb ik het toen opgevat? Te simpel.
Het is ook vooral in aantal restaurants, heel veel restaurants toevoegen. Maar vooral ook natuurlijk veel meer mensen bereiken. En dat is wat we zeker hebben gedaan afgelopen jaar.
Daar een eerlijk antwoord op zou kunnen geven. Het waren er 14, het zijn er 15. We hebben het vorig jaar gehad over verdubbelen. Valt het dan een beetje tegen?
Nee, het valt absoluut niet tegen.
Echt niet?
Want nee.
Ik had echt 28.
Nou, dan misschien moeten we dan over een jaar daar weer over hebben kijken waar we dan staan. Maar als we het hebben over aantal bestellingen en klanten, dan is dat nog niet ver van de
verdubbeling. Heeft u volgend jaar 16 steden waar u actief bent? Of zijn het er dan toch...
Ik denk dat het wel ietsje meer zijn dan 16.
Goed. We praten zo meteen door over Deliveroo. En nu al heb ik voor u een paar dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Deliveroo is een techbedrijf of wij zijn een bezorgbedrijf?
Wij zijn een techbedrijf.
Deliveroo wordt straks marktleider in Nederland of we breiden liever uit naar andere markten, maar zijn dan nergens de grootste.
Deliveroo wordt straks marktleider.
Deliveroo neemt werknemers in dienst of wij zorgen dat er arbeidsvoorwaarden komen waar ZZP'ers mee kunnen leven.
Wij zorgen dat er arbeidsvoorwaarden komen.
Zometeen meer daarover.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De gast is Stijn Versteijnen, directeur van Deliveroo in Nederland. En hij staat hier tussen twee mensen in die alles bij elkaar opgeteld een paar keer per jaar eten bestellen. Ja. Nogmaals welkom. Marlies Dekkers is mijn zakenpartner. En we hebben dilemma's met u besproken. Een van die dilemma's ging over de positie van de mensen die de riders zijn, die de maaltijden bezorgen. ZZP'ers, werknemers. Dat is ook een terugkerend thema als wij met elkaar in gesprek gaan. Want er lopen ook altijd wel rechtszaken. De ene keer gesteund door FNV, de Partij van de Arbeid. De andere keer komt dat vanuit een andere groep. Er is een vonnis geweest eerder dit jaar, waarin de rechter tot het oordeel kwam dat riders van Deliveroo werknemers zijn en geen ZZP'ers.
Ja.
Was dat een klap?
Wat je ziet is dat eigenlijk die rechtszaken verschillende kanten opvallen. Hè. We hebben er eentje inderdaad gehad die de verkeerde kant op viel. De andere viel weer in ons.
Kant?
Voor ons de verkeerde kant. We hebben hem verloren. De andere hebben we gewonnen. Het is duidelijk dat het ook voor rechters heel lastig is om daarover te oordelen. Wat misschien veel belangrijker is, denk ik, voor ons om over na te denken, is hoe kunnen we nou, dat was denk ik ook het dilemma, kunnen we nou niet het zo goed mogelijk regelen voor die bezorgers. Wat moeten we nou doen in de manier van samenwerken, zodat we dat blijven verbeteren?
U heeft bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat zij verzekerd worden.
Zeker.
Daarvan zeggen overigens leden van de vakbond, dat is lipstick on a pig. Hè? Dat stelt nog niet heel veel voor. Want in de kern zou het zo moeten zijn dat die riders werknemers worden. Die hebben geen eigen onderhandelingspositie. Die kunnen te weinig bepalen wat ze doen. Ze worden gestuurd door het algoritme. Nou, u kent alle argumenten ongetwijfeld.
Ja.
Wat kunt u daar dan precies tegenover stellen?
Nou, ik kan er tegenoverstellen dat de bezorgers, onze bezorgers hier in Nederland, op een heel flexibele manier willen werken. Dat betekent dat ze echt in- en uitloggen op onze app. dan een bestelling gaan doen en dan weer stoppen. En
maar dat... vindt u ze ook zelf ZZP'er? Los van dat ze dat misschien zelf willen, maar zijn het eigen ondernemers?
Absoluut. Kijk, de manier waarop ze dat inrichten is heel vrij. Dus ze kiezen echt wat ze zelf doen. En ze gebruiken verschillende apps. Ze komen soms een maand niet, dan weer wel. Weet je, de manier waarop ze dat werk inrichten is heel erg vrij. En daarbij past in het Nederlandse stelsel die zelfstandigheid veel beter dan een arbeidsovereenkomst.
En wat is op dit moment de situatie? Want ik heb die uitspraak er nog eens bijgepakt. En daar werd toen gezegd, ook al ging u in hoger beroep, het vonnis geldt per direct.
Klopt, dat vonnis geldt ook. Dat geldt.
Dus mensen die nu voor Deliveroo werken, die heeft u dan in dienst genomen?
Nou, wat er in het vonnis denk ik duidelijk is geworden, is dat de rechter zegt, gegeven alles wat daar besproken is, kunnen bezorgers die nu met Deliveroo bezorgen, zich melden om dan in dienst te komen.
En dat hebben ze niet gedaan?
Nee, niemand heeft zich gemeld.
Dus er is in de praktijk heel weinig veranderd?
Klopt, ik denk dat het ook laat zien hoe die bezorgers daarin staan. Ze hebben zich niet gemeld, ze willen graag op de manier werken zoals dat nu.
Maar er zijn ook bezorgers die in actie komen omdat ze vinden dat ze niet genoeg verdienen. 11 euro, 13 euro. Zeker. Dus ze zijn niet alleen maar lyrisch enthousiast over hoe het gaat.
Absoluut, en daarom moeten we denk ik ook het gesprek met ze blijven voeren. En doen we iedere keer weer ons best om het te blijven verbeteren.
Maar met een nulurencontract kan je toch best wel veel oplossen? Dat is al heel flexibel, zeg maar, manier van. En dan hebben ze toch die rechten en dan heb je ook die flexibiliteit. Dat wij doen dat heel veel met winkelpersoneel ook, weet je. Die zitten ook, dat is ook niet de meest betaalde baan. Maar wel heel flexibel als je zo'n nulurencontract aanbiedt.
Ja, klopt. En het grote verschil daarmee is, denk ik, als je vergelijkt met een winkel, dat toch vaak een wat langere periode aaneengesloten is. Dus dan heb je het over een paar uur achter elkaar dat ze in die winkel actief zijn. En bij ons kunnen dat echt heel korte ritjes zijn. En daarbij past die zelfstandigheid echt nog wel een stukje beter eigenlijk dan zo'n nulurencontract. Nou,
we kunnen het hierover hebben. Ondertussen wordt er ook over gesproken in Den Haag. Het stond zelfs in het regeerakkoord. Er zou een minimumtarief voor ZZP'ers moeten komen. Dat lijkt er ook te komen in 2021. Ja. 16 euro per uur. Zet dat ook weer dit verhaal op scherp? Verandert dat iets voor u bijvoorbeeld?
Nou, als die wetgeving er komt, en ik ben heel benieuwd naar hoe die er precies uit komt te zien, dan zullen we daar natuurlijk aan voldoen. En daar moeten we gewoon goed naar kijken. Ik ben ook blij dat in Den Haag men hier over nadenkt. En echt nadenkt over hoe kunnen we dit nou beter organiseren. En daar zijn we ook uitgebreid over in gesprek met veel mensen in Den Haag.
Ja, maar dat snap ik. Maar het wordt er voor u niet goedkoper op. Het wordt duurder, want op dit moment is die 16 euro nog niet de norm. Zou dat ook kunnen betekenen dat wat u nu zegt, we gaan die mensen niet in dienst nemen, dat u dat onder druk van dat minimumtarief toch gaat doen?
Ik vind het heel lastig om vooruit te lopen op wetgeving waarvan ik nog niet weet hoe die eruit ziet.
Het is wel interessant. Nou, die wetgeving gaat er wel zo uitzien dat die 16 euro nu gewoon genoemd is.
Nee, hij is inderdaad genoemd. En op het moment dat hij komt, dan gaan we eraan voldoen. En wat voor ons het allerbelangrijkste is, in hoe we dan ook met die bezorgers samenwerken, is dat zij die grote flexibiliteit die ze zo waarderen, dat we die kunnen blijven waarborgen.
U doet het allemaal voor de bezorgers zelf?
Ja.
U doet het toch ook, neem ik aan, omdat u sommetjes maakt over wat voor Deliveroo uit kan. We hebben de sommetjes van Marlies inmiddels tot ons genomen. Maar zeker. 16 euro, dat maakt nogal wat uit. Het is natuurlijk ook bedoeld om ervoor te zorgen dat grote bedrijven niet al te gemakkelijk kiezen voor ZZP'ers en daarmee schijnzelfstandigheid in stand houden.
Ik denk dat waarvoor, hè, waarvoor is het bedoeld? Ik denk dat een van de zorgen, een terechte zorg overigens, is dat zelfstandigen niet alle zekerheden hebben die werknemers wel hebben. En ik denk dat we in plaats van een minimum in te stellen waarmee je wel die inkomsten verhoogt, maar nog helemaal niet zeker hebt dat die mensen dan ook bepaalde verzekeringen gaan afnemen. Hè? Want dat is daar denkt men dan over na. Want oké, dan moeten ze, dan hebben ze in ieder geval geld om dat te kopen. Maar we zien nu al, ook bij de categorieën van mensen die meer verdienen dan die 16 euro, dat ze die verzekeringen niet afnemen. Dus ik zou veel liever nadenken over, kunnen we dan niet afspreken dat we die verzekeringen voor iedereen goed regelen? Dan hebben we het probleem eigenlijk ondervangen.
En in andere landen, want ieder land struggelt hier natuurlijk mee. Ja. Dus in al die landen waar jullie zitten. Dus dat lijkt me best wel lastig ook voor jullie businessmodel ook weer. Want ja, België gaat er weer anders mee om dan dat land en dat land. En bij de een gaat het dan 16 euro worden misschien op een gegeven moment en die dat. Dus hoe zien jullie dat zeg maar als delivery hoofdkantoor?
Nou kijk, ik denk dat Deliveroo in inderdaad veel Europese landen daar mee in gesprek is met de overheid om daar wat mee te doen. En ik denk dat een heel mooi voorbeeld eigenlijk Frankrijk is, waar de regering Macron een recentelijk een nieuwe wetgeving heeft aangenomen die het mogelijk maakt om meer te bieden aan die bezorgers. En daar hebben we nu bijvoorbeeld ook, heel recentelijk, een ziekteverzekering. Dus als bezorgers ziek zijn, dan worden ze doorbetaald.
Ja, Frankrijk is natuurlijk hart van het socialistische land.
En kun je nagaan dat ze daar
dus,
al doen.
Ja, maar dan zal er wel meer geregeld zijn dan daar. Dan moet ik dat eens even nakijken hoe dat daar is geregeld. Ik kan mij niet voorstellen. Dat is het land wat het hardst hier tegen aanstuitert.
Ja,
vanuit hun cultuur en vanuit hun traditie.
En ja, eens. En dat doen ze ook. Hè. En ze zien tegelijkertijd dat het enorme kansen biedt. En ze willen juist nadenken over hoe kunnen we dat nou op zo'n manier vormgeven dat het blijft werken en dat we die problemen adresseren, oplossen. En dat ja, blijven verbeteren voor de toekomst. Dus Frankrijk is een heel mooi voorbeeld eigenlijk.
Marlies, ja. Als ik het dilemma dat ik net aan meneer Verstijnen voorlegde aan jou zou voorleggen. Techbedrijf of maaltijdbezorger? Wat zou jij dan kiezen?
Ik ben geen maaltijdbezorger.
Nee, jij niet. Maar wat zou Deliveroo zijn?
Oh, op die manier bedoel je net. Oké. Okay. Ja.
Wat denk jij?
Kijk, als je zegt techbedrijf.
Nee, jij moet ook kiezen. Je mag zo meteen nuanceren.
Oké, okay, techbedrijf.
Toch een techbedrijf. Dus jij bent het dan eens met. Niet eens volgens mij met de uitspraak. Want u moet volgens mij pensioenen terugbetalen. Omdat u volgens de rechter geen techbedrijf bent.
Ook dat is een uitspraak waar we ook tegen in beroep gaan. Kijk, voor mij is het heel duidelijk dat we een techbedrijf zijn. Maar om even de details daar te laten, ik denk dat we dan weer terugkomen op waar we het net over hadden. Heel graag denk ik mee na over hoe kunnen we dit nou organiseren.
Maar je bent toch ook een maaltijdbezorger, of niet?
We bezorgen maaltijden, maar ik denk dat we in onze kern een techbedrijf zijn.
Nou, u, of ik weet niet of u het was, maar een woordvoerder van Deliveroo zegt dat wij maaltijden bezorgen, dat moet je eigenlijk zien als een vorm van reclame. Waarvoor dan?
Ja, kijk, ik weet niet. Ik laat dat graag voor die persoonsrekening. Ik weet niet wat hij gezegd heeft. Maar kijk,
wat u staat hier niet om
nee, wie het gezegd heeft, sorry. Nee, wie het gezegd heeft, natuurlijk. Sorry, ik weet niet wie het gezegd heeft. Maar wat het wel is, kijk, wij zijn natuurlijk, als je de technologie uit ons bedrijf haalt, dan is er helemaal niks meer. Terwijl tegelijkertijd, als je. We hebben heel veel zelfstandige bezorgers die gebruik maken van ons platform. Maar we werken ook met heel veel restaurants die zelf die bezorging doen. Dus haal je de bezorging eruit. Gaan we nog door? Haal je die techniek eruit? Ja, daar hebben we helemaal geen bestaansrecht.
Ja, maar ik denk vanuit marketing gezien. Kijk, het is misschien tech, maar het sociale. Weet je, nu staat bijna tech gelijk begint te worden met asociaal naar de samenleving. En ik denk dat is een onhoudbaar model. Dus ik denk dat tech wil ook sociaal zijn, want die wil ook omarmd worden door de samenleving. Maar de regelgeving loopt gewoon een paar rondjes achter. Dus dat is langzaam naar elkaar toe aan het bewegen. Ja, en daar zijn we nog niet.
Nee, maar die markt die beweegt ontzettend, hè? Ik bedoel, ja. Je kunt het hebben over wie overneemt en hoe de fusies verlopen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, en ik hoop dat u nog een keer komt hoor, maar heb ik het idee dat sommige kwesties maar op de agenda blijven staan. Hè? Schijnzelfstandigheid, ZZP'ers, werknemers, techbedrijf, maaltijdbezorger. Wanneer komt daar nou een schot in? Heeft u ook behoefte en belang bij duidelijkheid daarover?
Nou, ik denk dat er voor ons relatief veel duidelijkheid is. Hè. U noemt van alle heel veel verschillende zaken.
Omdat een rechter bijvoorbeeld ook nog heeft gezegd, de laatste, ja, het is niet zo gek dat rechters hier verschillend over denken, omdat dit allemaal nog volledig in ontwikkeling is. Maar als de ene rechter zegt A en de andere rechter zegt B, waar bent u dan aan toe?
Ja, ik ben eraan toe, denk ik. En ik denk dat ook dat men in Den Haag nu precies de juiste stappen neemt. Dat we hierover na gaan denken, de problemen aan gaan kaarten en oplossingen gaan formuleren.
Dit moet je tijd geven voor, Thomas, echt waar. Jij als interviewer, maar het moet
naar elkaar. Ik heb helemaal geen tijd. Ik zie de klok alweer in het rood lopen. En ik moet nog één vraag stellen.
Maar het moet naar elkaar toe gaan bewegen. Dit is zoiets nieuws. Kijk, ik heb gewoon een traditioneel bedrijf opgezet, zeg maar. Wel, gewoon, ik moest me aan alle regelgeving houden voor personeel. Kijk, zij zijn de disruptors. Ze hebben in één keer vanuit een hele andere hoek alles benaderd. Ja, lopen allemaal drie rondjes achter als het er niet meer zijn. Hoort erbij.
Ik sluit even traditioneel af met een vraag die ik aan iedere eerste gast graag wil stellen, namelijk wat was de belangrijkste beslissing in uw carrière?
Ja, de belangrijkste beslissing zat denk ik al in mijn studie. Ik heb een tijdje geneeskunde gestudeerd, maar toen heb ik echt bedacht dat het voor mij toch niet was en dat ik het bedrijfsleven in wilde. Dus ik denk dat wel de juiste keuze was.
Nog wel eens spijt?
Heel soms denk ik daaraan terug, wie weet.
Ja?
Nou ja. Ah. Ik vind het heel erg leuk wat ik doe, maar ik vond het ook erg leuk. Maar ik denk wel echt, dat was wel een goede keuze geweest om dat te doen.
Stijn Verstijnen van Deliveroo, graag tot volgend jaar. Ja.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Startups met een goed idee en boordevol ambitie presenteren zich iedere week in BNR Zaken doen. Vandaag in studio Bart Vredebrecht van Air en Maurits van der Heijden tussen de bomen van Loyaltree. Je hebt ze meegenomen. Ook aangeschoven is Maaspert Schouten van Maas Invest. Jij gaat de startups beoordelen, van advies voorzien. En wellicht geldt dat ook wel voor mijn zakenpartner van vandaag, Marlies Dekkers. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. En we beginnen met de pitch van Air. Bart, 60 seconden. Ga nu beginnen.
Air Innovations maakt slimme software voor de inspectie van de binnenkant van vliegtuigmotoren. Voor de inspectie van vliegtuigmotoren moet een inspecteur urenlang 100% gefocust blijven om elke schade en afwijking in de motor te vinden. Hierbij is het natuurlijk heel erg moeilijk om continu die focus vast te houden. Wat betekent dat er een hoop procedures en documentatie is om dat allemaal aan te tonen dat het goed gaat. Onze software documenteert en vindt schades automatisch om de monteur hierbij te helpen, zodat de monteur er niet alleen voor staat. Hierbij geven wij onze klanten de mogelijkheid om op een veilige en efficiënte manier geld te besparen. En uiteindelijk het allerbelangrijkste, dat de monteur zijn werk een stukje leuker wordt.
Veilig, efficiënt, leuker. En dat allemaal binnen de tijd. Maaspert, wat vond je van de pitch?
De pitch was goed. Heel kort, moet ik zeggen. Meestal wordt die minuut wel helemaal volgepraat. Maar goed, jouw propositie is op zich natuurlijk ook heel helder. Is dit niet eng, vraag ik me af, als iemand die nog een klein beetje vliegangst heeft?
Zeker niet. Nee, je moet het vooral zien als een extra vangnet weer in de procedures die er nu al zijn, om ervoor te zorgen dat de luchtvaart superveilig blijft. Dus we maken eigenlijk alleen nog maar een extra laag daarin.
Maar ik begreep ook dat er straks een stuk minder tijd door mensen besteed gaat worden dan dat nu het geval is, als regelgeving daarop afgestemd wordt.
Zeker weten. Dat heeft voornamelijk ook te maken met documentatiebehoeften die we wegnemen. Dus waar nu een monteur gemiddeld ongeveer 25-30% van zijn tijd bezig is met het rapporteren van alles wat hij gevonden heeft, doet onze software dat automatisch voor hem. Dus uiteindelijk, de tijd die gespendeerd wordt aan daadwerkelijk inspecteren, blijft vrijwel gelijk.
Ik begreep dat Mainport al 500.000 jullie toevertrouwd heeft. KLM is al klant. Hoe groot is de potentie voor dit product en hoe ziet de concurrentie eruit?
De potentie is natuurlijk heel groot.
Maar dat meen ik ook omdat je niet alleen de oprichter bent, maar het klonk zo. Ja, uiteraard gaan wij de wereld veroveren. Maar goed,
zeker weten.
Dat zegt bijna iedereen hier vandaag, hoor.
Ja. Dat is ook een goede basishouding.
Ja, dat begint met ambitie, was een slogan destijds van een grote bank.
Anders worden die niet uitgenodigd, inderdaad. Uiteindelijk is de markt er zeker heel erg groot en is een hoop mogelijk. Echter is de markt ook heel erg moeilijk om te betreden. De luchtvaart is niet per se een hele snel bewegende markt, waardoor het heel erg moeilijk is innovatie naar binnen te brengen.
Maar dat is toch ook logisch, want innovatie betekent risico's nemen. En dat is nou precies wat je volgens mij als branche niet wil in dit geval.
Ja, zeker weten. Nee, dus dat is de reden dat wij een aantal stappen eigenlijk naar deze automatisering toewerken. Hier moet je dus denken, eerst doen we rapportage, wat eigenlijk bijna geen risico met zich meeneemt. Daarna gaan we de monteur assisteren, actief. Waarbij we zeggen, oké, de mens die doet het eigenlijk al heel goed, maar laten we net die ene spelfout eruit halen om de inspectie nog beter te maken. En pas als wij echt 100% zeker weten dat wij beter zijn dan de mens en daar de overheid van kunnen overtuigen.
Is dat al zo dan, of niet? Of zeg je nu, de mens wint het nog?
De mens wint het nog.
Maar het tellen, ik begreep dat je via jullie systeem ook bijvoorbeeld kunt tellen of alle bladen nog op de goede plaats zitten en er high level goed uitzien, dat lijkt me iets wat jullie systeem zich wel heel goed verleent.
Ja, zeker weten. Dat is een van de taken. Misschien moet ik heel even uitleggen waar het over gaat. De bladen zitten op een grote ring. Dus als jij aan het inspecteren bent, weet je niet precies waar je begonnen en geëindigd bent. Dus wat er nu gebeurt is vaak dat mensen of zelf meetellen met behulp van zo'n klik.
Dat kost heel veel tijd.
Wat weer extra tijd en afleiding is. Of je moet met behulp van andere apparaten dat oplossen. En wat onze software doet, die kijkt gewoon continu mee en geeft je ook gelijk feedback daarop. Dus dat betekent gewoon dat je deze fout niet meer kan maken.
Jullie besparen, althans dat is jullie eigen propositie / verhaal, nu ongeveer 25% van de tijd voor KLM. Hoeveel van de besparing daarvan zit in jullie verdienmodel? Ik bedoel, wat kosten jullie ongeveer?
Dat is een hele goede vraag.
En dus, wat is het? Je zou zeggen, als jullie 25% van de tijd besparen voor KLM, dan is het niet onredelijk dat de helft van die besparing ongeveer voor jullie is. En dat zou in enorme bedragen resulteren die KLM, ben ik bang voor je, niet bereid is om te betalen. Kun je een indicatie geven wat jullie ongeveer kosten en wat jullie ongeveer opleveren voor een maatschappij? En wanneer zijn jullie break-even?
Een hele grove indicatie. We sparen honderden euro's per jaar. En
sorry, dat antwoord kwam met iets te veel horten en stoten. Hoeveel bespaar je?
Honderdduizenden euro's per jaar.
Honderdduizenden euro's per jaar. Oké, en wat verdien je daar zelf dan mee?
Ik denk dat we nu ongeveer op 20% zitten daarvan.
Dus er zit rek in.
Er zit rek in, maar niet in de klok. Dus dank. Helaas. We gaan naar de tweede pitch. Maurits van der Heijden, Loyal Tree. 60 seconden, gaan lopen.
Het klimaatprobleem kan niemand ontgaan. Media, activisten en politieke partijen speculeren eindeloos over hoeveel miljard de eventuele oplossing van die moet kosten. Maar wij als Nederlanders vinden dit te complex. We weten niet precies wat we moeten doen. Dus uiteindelijk gebeurt er ook niet heel veel bijzonders. Wij als Loyal Tree hebben daar een oplossing voor. Onze app biedt de mogelijkheid om direct en heel eenvoudig een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit probleem. Door een aantal vragen in te vullen waarna jij ziet van hoeveel jouw uitstoot is, kan je direct bomen planten die jouw uitstoot gaan compenseren. Ja, dat is ten eerste goed voor het milieu en ten tweede herstellen we de longen van onze aarde. De uitstoot in de app. Moment. Je vult een aantal vragen in en daarna zie je je compensatie en de locatie van je boom. Door de satellietbeelden volgen de ontwikkelingen van de gebieden. En voor bedrijven is het ook interessant, want onze fysieke bomen die ik hier ook mee heb genomen, kunnen ze meegeven. En samen met die klanten kunnen ze bos planten. Ons app maakt het ook nog eens leuker.
Jawel, er zijn ook mensen die 60 seconden gewoon aantikken.
Hij is 18.
Ja, dat las ik ook. Ja, heel erg.
En hij wordt 19 binnenkort. Ja.
Nee, kom op, dat is echt
nee, absoluut. Nee, absoluut. Maasbert, wat vond je van de pitch?
Dat wilde ik ook al zeggen. Ja, ik las dat Maurits 18 was en dan is hij toch al heel erg ver, moet ik eerlijk zeggen. Ja, nee, ik zie het mijn dochter van 18 nog niet doen.
Nou, die komt volgende week.
Ik zal het er aan me doorgeven. Boom waar je het over hebt, zou ik een plantje noemen, maar het is al een boom die je mee hebt.
Dit is puur inderdaad echt het fysieke relatiegeschenk wat wij voor bedrijven meegeven. Mm-hmm. Alles is bij ons online. En om het iets tastbaar te maken en iets fysiek te maken, hebben we deze boom die dan ze makkelijk mee kunnen geven. Waardoor het ook gewoon leuk is en een stukje fysiek heb. Anders is voor sommige bedrijven zeggen ze, ja, de stap alleen maar online. En de bomen worden vergeplant. Ja, dat is allemaal, weet je wel. Dus vandaar dat we hebben gezegd, oké, we hebben de fysieke boom. En die maken het gewoon eens wat tastbaarder.
Begrijp ik. Iets wat ik heel opmerkelijk vond in de informatie die je vooraf aangeleverd hebt, is een mooie quote die je invulde, die ik niet helemaal begreep. Okay. Dit bedrijf ben ik niet per se begonnen uit mijn liefde voor het milieu of mijn zorgen om het klimaat. Dat zou ik wel verwachten.
Ja, nee, dat is
dat
inderdaad.
Dat lijkt me ook wel het goede antwoord.
Nee, ja, nu al verdord.
Het lijkt me ook dus nu wel heel verstandig om te zeggen dat je wel heel betrokken bent bij het klimaat. Als je je
dat bedoel ik in de zin
dus
van,
hoe bedoel je dat?
Ja, in de zin van, weet je wel, kijk, het is niet dat ik dit ben begonnen inderdaad uit de gedachte van het klimaat. Maar wat vond ik interessanter aan dit? En wat er nu gebeurt is, oké, we hebben het constant over het probleem. Mm-hmm. Dan kunnen we niet op zoek gaan naar een oplossing. Dus ja, tuurlijk heb ik wat mee.
Oplossing is er al, want er zijn heel veel stichtingen. Ik dacht namelijk, heb ik dit niet al een keer eerder gehoord? Ja. Er zijn heel veel stichtingen, misschien zelfs ook wel bedrijven, die bomen planten. Luchtvaartmaatschappijen die met die stichtingen in zee gaan, zodat we allemaal met een gerust hart gewoon het vliegtuig kunnen instappen. En niet alleen omdat het gecontroleerd is door air.
Nee, dat zeker. Alleen wat ik miste bij de stichting die er al waren is, oké, je doet een uitgave, maar wat gebeurt er daarna met je uitgave? Je kan de transparantie na die uitgave vind ik nog minimaal. En wat hebben wij gezegd? Oké, we willen meer op die transparantie zitten. Dus je hebt een uitgave gedaan en dan via onze app kan je dus echt zien, oké, waar staat die?
En ik begrijp dat ze in Spanje staan, dat mensen ze ook fysiek kunnen bewonderen.
Ja, zeker.
Wat kost een boom?
Maar sorry, vind jij het interessant om te weten waar je boom staat? Of om hem dagelijks in de gaten te houden?
Ik persoonlijk? Nee, dat niet.
Okay, maar
zou me wel een fijn gevoel geven als ik compenseer.
Ja, en vooral,
maar, en die, ik zou het een fijn gevoel vinden als die boom echt bestaat. Ja. Maar waar die staat, dat is iets minder relevant.
En vooral inderdaad, waar we ons op willen richten, zetten. Oké, het totale plaatje van wat is jouw totale uitstoot? En hoeveel heb je daarvoor nodig om te compenseren? Mm-hmm. En dat is wat we wel interessanter willen maken. En laagdrempelig bij de.
Je gaat B2B en B2C doen, althans dat doe je al. Is dat niet. Dat is vaak heel lastig, omdat op één van die twee je focus richten lijkt toch op het eerste gezicht wel geïndiceerd.
Dat klopt, maar B2B is niet helemaal rechtstreeks naar een bedrijf. Wat we doen is. Uiteindelijk moet er elke boom gekoppeld zijn aan een particulier, maar wel bijvoorbeeld middels bedrijven. Mm-hmm. Dus je moet je voorstellen, bijvoorbeeld een plaatselijke autodealer bij ons, die geeft bij elke aankoop van een auto nu een bos bloemen mee. En dan straks bijvoorbeeld dit fysieke boompje. Dus dan zegt bedrijf, wij maken het mogelijk voor die particulier. Maar zelf.
Dat je niet elektrisch hoeft te rijden, maar
nee,
gewoon.
Ja, klopt. Ja, dat je alsnog
lekker
gewoon
machine erin kan gooien.
Ja.
Nee, dus Marlies is even wat stiller.
Ja, ik zit even met open mond te kijken. Ja.
Wat is jouw laatste vraag? Want ik merk dat de klok ons weer op de hielen zit.
Marketing, niet geheel onbelangrijk. Behalve dat je hier bent, heel verstandig. Free publicity, wat doe je nog meer?
Voor marketing is inderdaad ook de vraag, inderdaad, jullie zeggen, ik ben jong, dus niet heel veel marketingervaring, maar dat is inderdaad waar we naar op zoek zijn. Waar we vanaf nu mee werken is met boxen die we bij, dus dit boompje alleen dan een meter bij meter in de showroom zetten bij verschillende bedrijven. Dus dat is echt dat je om het
online ook, neem ik aan.
Online zeker, via social media proberen we ook leuk beeld te schetsen van wat is loyalty en waar willen we heen met z'n allen.
En wat verdien je aan zo'n boom?
Dan stelt hij toch nog weer een vraag.
Ja, geef mijn vinger.
Ja. Nou ja, de exacte verdiensten, ja, die kan ik hier niet helemaal vertellen. Maar je moet het zo zien, er zit een winstpercentage op. En dat doen we bewust, omdat we juist dat opnieuw willen investeren in nieuwe innovaties en nieuwe ontwikkelingen van de app.
Dank je.
Dank voor jullie komst. Ik dacht, ik kondig ze nog even af. Vind ik wel netjes. Bart Vredebrecht van Air en Maurits van der Heijden van Loyaltree. Maasbert Schouten van Maasinvest was er ook. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken@bnr.nl. Zometeen meer over een belangrijke vraag. Zit je binnen je huidige werk nog wel op de goede plek?
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
In elke loopbaan komt op een bepaald moment de vraag: zit ik nog op de goede plek? In de ondernemersdesk werkgeluk duikt Connor Clerks in een van de moeilijkste werkvragen.
In elk bedrijf waar je werkt, loop je op een gegeven moment tegen een plafond aan. Maar moet je dan blijven of weggaan? Dat is eigenlijk best wel lastig. Want wanneer ben je nou precies uitgeleerd? En hoe hoog binnen een bedrijf is hoog genoeg? Nou, dat zijn ingewikkelde vragen. Dus doe ik maar wat ik altijd doe als ik in een existentiële loopbaancrisis zit. Op bezoek bij Louise Boelens, organisatiepsycholoog en coach.
Ja, en dan zou mijn tip zijn, begin eens bij het vertrekpunt. Ga eens terug naar het moment dat je begon bij deze organisatie. En wat was toen eigenlijk je idee bij die baan? Waar solliciteerde je op? En dus je kan denken over die baan. En je kan denken over jezelf. Je kan ook nog verder teruggaan in je leven en in kaart brengen. Wat zijn nou momenten dat ik echt helemaal in mijn kracht ben? Helemaal in flow, zou ik maar zeggen. Dat ik echt doe wat ik heel erg leuk vind. En als je teruggaat naar die momenten en je gaat ze analyseren. Rond de vraag, wat zegt dat over mij? Welke kwaliteiten laat ik hier zien? Maar ook, welke drijfveren laat ik zien? Wat zijn mijn motieven eigenlijk?
En als je twijfelt of jouw baan nog de juiste voor je is, kan dit een interessante oefening zijn?
Verkoop je eigen baan. Ga eens met een vriend of gewoon een groepje. Misschien zijn er meer mensen met hetzelfde soort thema in hun leven. Ga met elkaar om tafel zitten en verkoop je baan. Ga eens proberen een ander enthousiast te maken voor de plek die jij nu inneemt. De taken die je uitvoert, de organisatie, de cultuur in de organisatie. Hoe je met collega's samenwerkt. En vraag dan om feedback van die vrienden van je. Want die kunnen je vertellen van, hey, is het een beetje geloofwaardig? Of daar voel ik eigenlijk een soort onzekerheid.
En dus als je moeite hebt om je eigen baan te verkopen, dan weet je eigenlijk dat je misschien toch maar beter wat anders kunt gaan doen.
Nou, misschien wel. Misschien wel. En en begin dan gewoon bij wat wil ik eigenlijk met werk?
Maar als je het gevoel hebt dat je niet verder komt in je werk, ja, dan sta je voor die echte moeilijke keuze. Moet je gaan of moet je nog even aankijken?
Ja, dat is eigenlijk een gecompliceerde vraag waar ik het liefst dan een uur met je over zou spreken. En,
we hebben 5 minuten.
We hebben 5 minuten, ja, precies. Dus je moet even in kaart brengen. Wat voel ik precies? Wat doet het me? En daarna kun je gewoon eens met collega's praten. Van, ben ik echt toe aan die volgende stap? En het kan zijn dat het eigenlijk een soort wake-up call is van, waar sta ik? En dat je gaat nadenken van, wat vind ik eigenlijk van mijn baan? En wat wil ik eigenlijk met mijn loopbaan?
En als je je zin hebt gezet op een bepaalde functie en je krijgt hem niet, dat is niet het einde van de wereld.
Misschien niet makkelijk. Het hangt natuurlijk vanaf van hoe serieus je bezig was en in hoeverre je echt kan accepteren dat een ander is aangenomen en jij niet. Maar het is ook teleurstelling en daar kun je bij stilstaan. Omdat, ik zeg altijd, je afwijzing is eigenlijk een vorm van kritiek, zou je kunnen zeggen. En wij zeggen altijd, kritiek is een cadeautje. Ja, het klinkt een beetje raar. Want niemand kent zichzelf voor 100%. Hè. Er is altijd een heel groot stuk dat je jezelf niet kent en waar je jezelf wel kan ontwikkelen. En als je in staat bent om van anderen te beluisteren van wat zij of jou te zeggen hebben. Gewoon op hoe ze jou waarnemen, wat zij zien als kwaliteit, maar ook wat ze zien als jouw struikelblokken. Dan kun je er alleen maar van leren.
Word je gelukkiger op het werk als je je plek beter kent eigenlijk?
Ja, nou, ik denk dat je vooral gelukkig bent als je kan richten op je taken. Dus als je inderdaad taken doet, het werk doet wat je gewoon leuk vindt.
Een bijdrage van Connor Clerks.
Ondernemersdesk Werkgeluk wordt mede mogelijk gemaakt door Effectory. Effectory. Listen, learn, lead.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
En naast mij staat Geert van Hoof. Met hem duiken we iedere week in tech in het bedrijfsleven. En niet zelden gaat het dan over Google, over de nieuwe dingen die ze op de markt brengen of willen brengen. Nu gaat het ook over Google, maar dan over interne strubbelingen. Wat is er aan de hand?
Nou, binnen Google rommelt het nogal, met name met medewerkers. Er zijn in het verleden een aantal walkouts geweest. Zeg maar opstand van medewerkers, omdat ze protesteerden tegen de partijen waar Google hun diensten aan levert. Zoals gezichtsherkenningstechnologie aan politiediensten en het leger. Ja. En technologie voor drones, kunstmatige intelligentie. Maar ook op de wijze waarop intern afhandeling gedaan wordt van klachten van seksuele intimidatie en dergelijke. En ja, daar hebben ze een probleem mee. En het probleem is nu dat Google, dat de medewerkers Google verdenken van het proberen tegen te houden van dat soort demonstraties. En van het proberen tegen te houden dat medewerkers zich kunnen organiseren om ja, tegen het beleid te ageren.
En wat hebben die medewerkers in handen om deze beschuldiging kracht bij te zetten?
Nou, ja, heel groot en sterk is het niet. Het gaat er in dit geval om dat ze Google verdenken van het uitsturen van alerts naar leidinggevenden op het moment dat mensen binnen de Google agenda kalenders als ze meetings organiseren van meer dan 100 man of bijvoorbeeld met meer dan 10 vergaderzalen.
Wow, nou, dat is echt Big Brother watching you, hè?
Ja, Google zegt van ja, ze proberen tegen te gaan dat mensen elkaar spammen in de organisatie en veel te grote meetings opzetten. En de medewerkers zeggen van ja, dat doen ze alleen maar om te zorgen dat we ons niet kunnen verenigen via de media en de middelen die Google daar zelf voor ter beschikking stelt.
Maar je zegt heel sterk is het niet. Dan is denk ik een belangrijke vraag, is het waar? Gebeurt dit überhaupt?
Nou ja, of het waar is, is denk ik niet zo heel belangrijk. Maar het raakt aan een veel fundamenteler iets. En dat is het interne wantrouwen van medewerkers tegen de werkgever. In dit geval Google.
En vice versa wellicht.
En vice versa ook. Inderdaad, Google ten opzichte van de werknemers. En ja, dat is wel een heel groot ding. Want zodra je dus op een of andere manier dat wantrouwen hebt, ja, dan is het heel ingewikkeld voor bedrijven om dat ook weer weg te nemen.
Jij zei tegen mij net, Marlies, dit is een struggle nu voor Google wellicht, maar ook voor alle techbedrijven. Je ziet het op veel meer plekken. Is het dan ook specifiek aan die techbedrijven verbonden, dit soort
Nou ja, het begon praktijken? Natuurlijk heel simpel met zitzakken en we doen tafelvoetbal en we zijn punk en we doen het even allemaal anders. Maar op het moment dat je schaal hebt, en ze hebben nu allemaal een hele grote schaal, en iedereen weet, dan is dat heel moeilijk. Veel moeilijker te besturen. En dan moeten er toch regels komen. En dan kan je dan niet oplossen met de tafelvoetbal. En dan moet er een soort structuur komen. En dan zie je dat ze hier behoorlijk mee worstelen. En zelfs een beetje naar China kijken met een linker oog. Van ja, die hebben ook grote schaal. Hoe doen die het? Nou, dat is dan toch een beetje controleren en onderdrukken. Ja. En dat is dan eigenlijk helemaal niet zo simpa zoals het zeg maar ooit begon.
Nee, en wat je ziet is dat heel veel bedrijven zich bedienen van technologie om in de gaten te houden wat medewerkers doen. Heel veel bedrijven die installeren software om mee te kunnen kijken op de computers met wat mensen e-mailen. En dan gaat het om zakelijke e-mail, hè, want privé e-mail, dat is heel duidelijk, daar mogen ze niet in. Maar goed, wat is privé en wat
ook
is zakelijk?
Ook niet als het Gmail is in dit geval?
Nou ja, bij Google ligt dat denk ik heel dicht tegen elkaar aan.
Ja, maar kijk dus heel even naar zo'n bedrijf als Philips in begintijd. Dus die deed juist hele goede voorwaardes voor hun personeel. Heel goede secundaire voorwaardes. Heel veel vertrouwen creëren, zeg maar. En mensen heel erg veilig gevoel geven. Ja. Die groeiden toen ook heel snel. Nu zie je deze, die geven juist niet heel veel terug aan het personeel. Nee, die creëren heel veel onveiligheid. Dus dat is het tegenovergestelde van waar we voor gevochten hebben met z'n allen. Dus dat vind ik wel interessant, hoe die techbedrijven allemaal in hetzelfde val lopen, of hoe je het ook moet zien, maar hetzelfde manier omgaan met personeel.
Mag ik er nog een andere vraag aan toevoegen? Namelijk, ik dacht altijd, als Google belt of een ander groot techbedrijf voor een mooie functie, dan zegt niemand nee. Dit is voor heel veel mensen een droom. Is dat dan ook al aan het kantelen?
Nou, de mensen denken denk ik wel twee keer na of ze daar willen werken. Het is een cultuur waar je hard moet werken. En als je ziet dat dit soort vrijheden beperkt worden, dan ga je daar wel vragen bij stellen. Maar wat het belangrijkste is, mensen hebben heel erg behoefte aan een veilige werkomgeving. En wat je ziet is, als bedrijven dit soort technieken inzetten om toch in het gaten te houden of mensen daarmee bezig zijn, of waar ze mee bezig zijn, dan kan dat een gevoel van onveiligheid creëren.
Weten die werknemers dat in de meeste gevallen ook, dat ze op die manier in de gaten gehouden worden? Ben je verplicht om dat aan je werknemers?
Ja, je bent verplicht om dat wel te melden, maar in hoeverre je dat heel transparant doet, dat is, kan ook heel schimmig zijn. Dus het advies zou wel zijn, gebruik de techniek niet. Zorg wel dat je netwerken en systemen veilig zijn. Hè? Maar dat de techniek er is, wil niet zeggen dat je moet gebruiken. En als je het gebruikt, wees dan ook heel transparant wie er toegang hebben tot die technologie om mee te kijken, wanneer het gebeurt en dergelijke. Want als je zo'n toxische sfeer binnen je organisatie krijgt van wantrouwen, dan is dat uiteindelijk
ook
funest.
En vanuit welke wetgeving? Want vanuit Nederland, weet je, mijn ICT-afdeling, ik mag echt helemaal niets, weet je wel. Nee. Als ik dat, zelfs als personeel vertrokken is, ik mag niet in die mailbox.
Nee.
Dus het is een, dat hebben wij heel goed weer met z'n allen afgesproken al. Dus die regels liggen er al.
Ja, maar dan is het wel de vraag of medewerkers ook geloven dat je het doet. En daar staat of valt zoiets bij, dat vertrouwen.
Geert van Hoof, in het vertrouwen dat jij je volgende week gewoon weer hier meldt.
Ja.
Dankjewel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het Malieveld gaat opnieuw vol stromen met de ondernemers en de staat steekt innovatiegeld in meerdere bedrijven. Niet naar ieders tevredenheid. Je luistert naar het ondernemerspanel op BNR. In BNR Zaken doen, daarin bespreken we het belangrijkste nieuws voor ondernemers samen met Johan van Meel van Peak Capital en Marlies Dekkers, mijn zakenpartner, ondernemer, lingerieontwerper. En in een van die vele files, het zijn er 44, staat Juri van Alteren, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Wellicht sluit die nog later aan. Johan, fijn dat jij er nu al bent.
Tuurlijk.
Wat is jouw nieuws?
Ik ben op de fiets, dus weinig last van files gelukkig. Nou,
kan je wel flink tegenwind hebben vandaag.
Mijn nieuws is met name, dat was het trouwens zo. Over tegenwind gesproken, WeWork had ook wel tegenwind.
Zo.
En dat is wel, dat is eigenlijk mijn nieuws. Dat een bedrijf, zeg maar, wat zo snel gegroeid is, wat echt een enorme hype is geweest, toch wel zo hard onderuit gaat. En ik vind met name belangrijk om in dat licht, je ziet natuurlijk dat er enorm veel kapitaal in de markt is. We gaan het daar dadelijk ook nog over hebben. Maar dat er en dat het kapitaal leidt eigenlijk tot het laten groeien van bedrijven, maar ook tot het in stand houden van bedrijven die eigenlijk gewoon best wel wezenlijk ongezond zijn. Want als je kijkt naar het model van WeWork, dan verhuren ze natuurlijk voor lange termijn panden aan. En die gaan ze op korte termijn gaan ze huren. Wij waren tot een paar maanden geleden zelf ook huurder van WeWork. Oh. Dan heb je eigenlijk, het is best wel een raar model. Je gaat hele lange termijn een verplichting aan en korte termijn moet je daar eigenlijk geld verdienen. Dus als de markt dan onderuit zakt, dan heb je een probleem. En dat zag je eigenlijk ook wel in de ontwikkeling van de beursgang van WeWork, die natuurlijk de laatste week toch wat dramatische gevolgen had, tot zelfs de overname van het bedrijf door een van de investeerders.
Ja, maar hij is er volgens mij vrij goed uitgesprongen.
Ja, met 1,7 miljard euro exitvergoeding is hij inderdaad
gelukkig. Dus het wordt niet afgestraft, zeg maar.
Hij is de excentrieke CEO.
Ja, ja.
Want hij hoeft ook nooit meer te werken, maar ik denk dat als hij nog een keertje ergens aan de slag moet, dat er ook veel bedrijven zullen zijn van, misschien niet met jou.
Nou, dat is jouw Nederlandse beperkende denken, Thomas. Sorry. Ja. Ik denk dat als je kijkt in de Amerikaanse markt en kijkt hoe CEO's daar worden geboren en worden geselecteerd, dan is eigenlijk het prototype van succesvolle investeerder. Dat zag je natuurlijk ook met Uber, met Travis, die daar zat. En ik denk dat deze man wel echt wel enorm wat voor elkaar heeft gekregen. Kijk, ik vind het bizarre, vind ik eigenlijk, dat het laat zien dat het Europese investeringslandschap, waar wij als Peak Capital natuurlijk in Europa zitten en Amerika echt wel een totaal andere markt is, die laat zien dat het echt wel, dat die werelden wel van elkaar zich gaan scheiden. Want Amerikaan en die zijn echt van heel veel geld ergens inpompen. Ook in best wel bedrijven die niet heel erg gezond zijn. En alleen maar die waardering laten stijgen om uiteindelijk tot die IPO te komen.
En jij zegt dat je erdoor verbaasd bent. Tegelijkertijd zeg je, het was een hype. En je weet toch dat een hype op een bepaald moment weer voorbij is. En dat je kunt afvragen, WeWork, is dat nou vooral vastgoed of is dat een techbedrijf? Weer die discussie. Ja, hè? En het is volgens mij gewaardeerd als een techbedrijf. Dat is iets heel bijzonders.
Ja.
En als je het dan gaat ontleden, dan blijft er niet zo heel veel over.
Ja, maar ook dat... de waarheid die jij nu bekijkt achteraf. Hè? Dus je hebt een waarheid vooraf, en terwijl het loopt. En dan heb je weer een waarheid achteraf. En dat is natuurlijk de functie van jullie als journalist.
Je vindt mijn waarheid wat te
makkelijk. Ja, dat vind ik ook typisch jou. Weet je, dat is de functie van een journalist.
Nou,
dat is
altijd zo. Af, deze eerste minuten.
Dat had je toch kunnen weten. Dat had je toch kunnen weten. Als je alles weet. Maar op het moment de ondernemer moet altijd iets bedenken wat er nog niet is. Hè? En vergezichten zien. En daar heeft
hij dus iedereen mee gekregen. Kijken, investeer ik in een vastgoedbedrijf of investeer ik in een techbedrijf? We hadden het hier net over Deliveroo. Is dat een techbedrijf? Is het een maaltijdbezorger? Jij kwam tot het oordeel, het is wel degelijk een techbedrijf. Mm-hmm. Er zullen andere mensen zijn die zeggen, nee, het is vooral een maaltijdbezorger.
Ja, maar die hybride vorm is ook kan heel snel groeien. Dus is voor investeerders ook heel interessant. Want ze kunnen daardoor een hele mooie exit doen. Dus het is momenteel is dat woord, en vooral zeg maar in Amerika, is ja, dan gaat die multiplier gelijk keren 20 in plaats van keer 10 of zo. Dus dat is voor alle investeerders. Oh, tech, hoe, daar moeten we heen. Allemaal stijf piemeltje. Weet je wel, dus dat is gelijk een andere manier van kijken.
Ja, maar het is ook heel riskant.
Is ook riskant, maar dat weet je, dat is ondernemen en dat is investeren.
Alleen wat je dus ziet, en ik denk dat dat het opvallende is, is dat die Amerikaanse markt, daar is echt zoveel kapitaal. Ik ben daar zelf ook regelmatig. En dan zie je ook jonge bedrijven die redelijk jong zijn, ook in het vinden van een markt en een product market fit, zoals we dat investeerders noemen. Zij zijn eigenlijk gewoon nog helemaal niet ontwikkeld. En dan gaat zoveel kapitaal en dan worden heel veel mensen aangenomen, worden allemaal dure kantoren geopend, et cetera. Zonder dat er echt bewijs is. En zolang die kapitaalmarkt zichzelf maar in stand blijft houden, dat die rente laag is en er maar nieuw kapitaal in blijft stoppen, zodat voor die volgende ronde iedere keer een hoge waardering is, blijft dat in stand houden. Je ziet nu echt wel in die IPO-markt, kijk naar alle beursgangen, met name alle tech-beursgangen van afgelopen tijd, die zijn allemaal niet succesvol geweest.
Dus nee, er is een nieuwe correctie.
Er is echt een correctie gaande.
Wat zijn voor jou dan, jij bent investeerder, wat zijn voor jou rode vlaggen?
Nou, rode vlaggen is bijvoorbeeld dat je gaat schalen met een bedrijf zonder dat je de fundering van het bedrijf goed hebt gelegd. En de fundering van een bedrijf begint met name bij het team. De ondernemer bepaalt in een vroege fase het succes. En dat begint ook bij je zogenaamde unit economics. Dus hoeveel geld kost het om een klant binnen te houden en te servicen? En hoeveel geld levert hij op? En als daar een goede verhouding in zit, dan is je bedrijf eigenlijk intrinsiek winstgevend. En alle geld wat je aan marketing uitgeeft, dat zorgt ervoor dat je verlies leidt, maar dat je wel gewoon zonder al te veel inspanningen winstgevend kan zijn.
Maar
je ziet de Amerikaanse bedrijven, die echt in die slag, maakt eigenlijk de unit economics maken niet heel veel uit. Dus je ziet dat heel veel even ongezonde bedrijven, neem WeWork, daardoor gefund worden.
Ja, maar er is nu ook veel meer kennis al bij investeerders over techbedrijven. Dat was natuurlijk ook zo 10 jaar geleden. Ja, ze moesten het aan hun kinderen vragen, wat betekent dit nou eigenlijk?
Weet ja,
je wel?
Dus
ze hadden helemaal geen idee, waar hebben we het over? Het klonk vooral heel aantrekkelijk. Mm-hmm. En jij ziet nu dus, terwijl je niet in een techbedrijf zelf werkt, maar je snapt wel welke vragen moet ik stellen, waar moet ik naar kijken, ook moet afronden.
Nou, omdat wij het in dit panel heel vaak hebben over nieuws, maar soms dan ben je in het nieuws. En in jouw geval was je het deze week. Ja, we hebben daar geen tijd meer voor. Okay, ik heb het toch liever over jou.
Prima, gaan
we dat
doen.
Met jou over jou. En dat doe ik omdat er in het FD afgelopen week een groot artikel stond over een overheidsfonds, een zogeheten Fonds der Fondsen, DVI, als ik het helemaal in het Engels zou moeten zeggen. Het gaat om een fonds dat is opgericht, ingesteld door de overheid. En de overheid heeft tegen bepaalde investeringsmaatschappijen gezegd, in innovatieve bedrijven mogen jullie met voor een deel belastinggeld investeren. En een van die bedrijven, de gelukkige, zoals het FD dat typeerde, dat was jouw bedrijf. Innovatief genoeg om in aanmerking te komen. In het FD kwamen vervolgens deskundigen, economen aan het woord. Die zeiden, Marlies Dekkers, samen met onder andere Jopen Bier, innovatief. Ja. Waarom? Waarom is daar überhaupt belastinggeld voor nodig? Snap jij die kritiek?
Ja, nou, ik wil eerst een paar piketpaaltjes slaan hoor. Ten eerste is dit natuurlijk 6 jaar geleden. Dus de FD-redactie dacht, waar moeten we het nu over hebben? Laten we eens iets pakken van 6 jaar geleden. Dus dat is in ieder geval 1 ding. Daarnaast investeert de overheid in bedrijven. Ja, dus dat doet de overheid altijd. Dat doet de overheid deels voor de banen te stimuleren en aan de andere kant om gewoon geld eraan te verdienen. Dus het is ook gewoon, dit is een investering en dit is geen subsidie. Dus als je ziet hoe dit artikel overal is overgenomen, dan lijkt heel veel denken, oh, subsidie. Nee, het is een investering. Nou, dan is dit fonds, die heeft daar dan een soort paaltjes er weer iets aan gehangen van wat vinden we dan, waar het aan moet voldoen. En dan is dit innovatief bijvoorbeeld, is 1 van de dingen. Nou, je moet een beetje vergelijken als pensioenfondsen. En je gaat uitzoeken, waar investeert een pensioenfonds in? En je gaat er 1 bedrijf uithalen. Dan ga je ook zeggen, gaat daar ons pensioengeld heen. Dus het is heel erg story-privé-achtige manier van benaderen.
Zo doen ze dat bij het FD, onze collega's. Mag ik daar nog even iets...
Het is ontzettend gossip-achtige manier van kijken.
Mag ik ook wat paaltjes slaan dan? We hoeven er geen ruzie over te krijgen, hoor. Nee, volgens mij heeft het FD geprobeerd om zoveel mogelijk bedrijven te achterhalen. Dat is voor een deel gelukt, voor een ander deel ook niet.
Ja, dat zijn er 250, zo iets minder.
En dan zullen er ongetwijfeld bedrijven zijn die het stempel zeer innovatief kunnen dragen. En andere bedrijven waarvan je dat kunt afvragen. En dan zou mijn vraag aan jou zijn: vind je dat je eigen bedrijf voor een fonds dat zou moeten investeren in innovatieve bedrijven daarvoor in aanmerking komt?
Nou, dan is het ook weer, ik ken hun voorwaarden niet. Hè, dus ja, ik moet maar een beetje gaan raden of dat aan hun voorwaarden voldoet.
Om het even te duiden, jij had een investering ontvangen vanuit Carmijn Capital. En DVI investeert in Carmijn Capital. Dus jij hebt eigenlijk met Carmijn in dit geval te maken, toch?
Ja, dus het is inderdaad, dat rondje cash rondje gaat inderdaad zo. Van de overheid gaat het naar investeringsfondsen. Mm-hmm. Eén daarvan is Carmijn. En Carmijn investeert dan weer in bedrijven. Dus de overheid besteedt dat uit, omdat ze zoiets hebben, daar zijn wij niet kundig in. Dus er zijn weer equity fondsen voor die dan kijken welke bedrijven voldoen daaraan. Mm-hmm. En daarin besluiten equity fondsen dan van, ja, ik vind dat die eraan voldoen. Daarna wordt het teruggekoppeld aan dat fonds. En het wordt gecheckt. Nou, ja. En dit is dus, nu ga je er één. En dan moeten we heel Nederland moet zich afvragen, vinden we dit innovatie? Ik kan het niet beoordelen, want het is maar, wat heb je ooit onderling afgesproken? Nou, ik kan wel iets zeggen.
Maar het is toch je eigen bedrijf? Jij kunt toch wel zeggen of je het innovatief vindt of niet?
Ik kan er best iets over zeggen, maar dat is... Dat valt ook in de gossip-rubriek, hè. Maar goed, ik kan er best iets over zeggen. Kijk, in die tijd was het van heel veel bedrijven moesten van offline naar online. Hè, dus dat was toen innovatie. Hè, heel veel bedrijven konden die turn niet maken zo snel. Nou, ik ben nu 50% offline, 50% online. Nou, als je het kijkt vanuit werkgelegenheid, maar ik weet helemaal niet of dat een pijler was van dit fonds. Ik ben doorgestart met 35 personeelsleden. Nu werken er 114 mensen. Nou, vanuit werkgelegenheid is dit zeg maar dus een hele goede investering. Daarnaast is het bedrijf inmiddels best wel wat waard. Dus straks, als het een equity is, dan krijgt gewoon de regering dat geld weer terug met winst. Daarnaast hebben we zeg maar rente betaald, best veel. Dus dat krijgt de regering ook weer terug. Dus ik zou zeggen, regering hartstikke goed bezig. Want je hebt een bedrijf de kans gekregen. Je krijgt heel goed rendement op je geld. Carmijn heeft het perfect gedaan. Iedereen blij. Dus dat is...
Nou, ik heb nog één aanvulling ook. En dat is nu natuurlijk een discussie. We hebben mede met P-Capital hebben Fundride opgezet. Waarbij we eigenlijk als investeerders ons committeren om te investeren in... vrouwelijke ondernemers.
Ja, dit was hier geloof ik ook een van de wensen.
Ja, exact. Want dat is natuurlijk ook wel iets wat de overheid... Ik bedoel, als je kijkt in onze sector... blijft natuurlijk het aantal vrouwelijke ondernemers fors achter bij het aantal mannelijk. Heeft allerlei oorzaken. Daarvoor hebben we een initiatief gestart wat Fundride heet. Daar zou dit ook perfect aan voldoen. Dus ik denk vanuit die oogpunt innovatie...
Die valt daar geloof ik ook onder. Ja. Net als bij mijn management 50%, 50% vrouw en man. Daarnaast hebben we geloof ik op de vloer zeg maar 85%. Dus wij voldoen aan al die pijlers. Maar het is wel zo, door dit nieuws zo te doen... is equity fondsen... Kijk, dit is hun veld, hè? Dus Business News Radio, FD. Dus hier krijgt iedereen koud watervrees van.
Ik vraag het nu gewoon aan jou. Dat vind ik ook prettig aan het feit dat je hier gewoon zit.
En ik ben ook degene die dat dan wel durft te doen. Maar veel krijgen hier echt koud watervrees van. Dus het is uiteindelijk niet helemaal lekker, vind ik, voor dit fonds.
Ik vind een vraag die erboven ligt, is eigenlijk, zou je als overheid...
moeten investeren in bedrijven.
In een markt die, zoals we net al zeiden, overhit is. Niet alleen in de US, maar ook in Europa. Waarbij echt waarderingen van bedrijven... ik zie het natuurlijk gewoon iedere dag enorm stijgen. Dit was 6 jaar geleden.
Toen was het crisis.
Exact.
En toen was iedereen heel huiverig om te investeren. Dus dat is ook weer zoiets wat je verkeerd leest.
Ja, maar er komt nu weer een nieuw fonds aan.
Dus daarom is inderdaad, er komt nu een nieuw fonds aan.
InvestNL.
Zouden wij inderdaad als Nederland, gewoon even als belastingbetaler... willen dat inderdaad ons geld daar richting schroomt? Ik vind dat een hele goede vraag. En ik denk dat het antwoord daar voor mezelf niet op is ja, mits. Kijk, als je ziet in sectoren waar echt kapitaal ontbreekt... en die echt gewoon bepalend zijn voor het succes van Nederland... voor het succes van het klimaat. Vrouwen, weet je wel, even als ondernemers. Ik vind voor dat soort sectoren mag je absoluut als overheid een leidende functie innemen. Altijd overigens uitgevoerd door fondsen, dus nooit door de overheid zelf.
Precies.
Dat is ook bij InvestNL overigens nog de vraag, welke positie
maar
die je gaat innemen.
Maar InvestNL krijgt ook niet een heel open speelveld. Die zullen zich ook moeten richten op energietransitie met name. begreep ik.
Ja, ik heb er een beetje in proberen te verdiepen. Dat is voor mij nog helemaal onduidelijk eigenlijk hoe dat... Maar ik denk dat als een overheid zo'n positie inneemt en inderdaad gaat investeren in bedrijven, dan zou het met name moeten doen in sectoren en eigenlijk in bedrijven waar echt behoefte is. En ik denk over het algemeen, Marlies, 6 jaar later, je kent denk ik het investeringslandschap ook, er zijn heel veel investeringsfondsen bijgekomen. Wij hebben net ons 4e fonds gelanceerd. Dat hebben we een redelijk korte tijd opgehaald. Maar er zijn heel veel fondsen met ons nu geld aan het ophalen. Dus dat landschap gaat alleen maar groeien. Dus is de overheid nodig?
Eén vraag nog, want jij zit hier nu, nogmaals, heel blij daarmee. Denk jij ook, als dit nieuws naar buiten komt, Marlies Dekkers kent iedereen, dus die pikken we er even uit, natuurlijk. Hè?
En natuurlijk doen jullie dat, hè, toch?
Ja, dat klopt. Ja. En wat denk jij dan? Denk je, ja, laat maar komen, joh, boeien, het zal wel, of vind je het vervelend?
Nou, ik vind het vooral onzorgvuldig. En ik vind het, wat mij verbaast is dan Financieel Dagblad, Business News Radio, weet
ik
je
wel. Ik snap niet zo goed wat je er onzorgvuldig aan vindt.
Nou, Ik vind het nogal stemmingmakerij. Weet je, je kiest natuurlijk. Ik ben best een klein bedrijf, zeg maar, binnen zo'n heel fonds. Je kiest dat toch heel erg symbolisch. Dus ik vind het. Ja, ik vind het.
Het is toch wel gebeurd? Het is toch niet.
Ja, maar het is 6 jaar geleden gebeurd. En wat is er gebeurd? Er is iets niks verkeerds gebeurd. Mm-hmm. Dus de overheid verdient geld en de overheid investeert. En het wordt gebracht alsof er iets heel ergs iets is gebeurd. Het leuke daarvan is weer wel dat heel veel mensen mij nu aanspreken en denken dat ik nu geld heb gekregen omdat ik zo innovatief bezig ben. Nou, denk ik, nou, dankjewel, denk ik dan. Dus uiteindelijk moet ik er wel om glimlachen.
Gouden tijden voor Marlies Dekkers. En ondertussen zijn er werkgeversorganisaties die waarschuwen voor een recessie. Zometeen meer daarover.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het ondernemerspanel is te gast en dat bestaat uit Johan van Meel van Peak Capital en Marlies Dekkers, ondernemer, lingerieontwerper en bekend van alle publicaties in het Financieel Dagblad.
Ja.
Juri van Alteren, die komt niet meer. Die heeft de file gelaten voor wat die is en keert waarschijnlijk huiswaarts. Ik wil het zo meteen met jullie nog hebben over een mogelijke recessie die op ons afkomt. Maar ander interessant nieuws vond ik een enquête van de ANBO, dat is de belangenbehartiger voor ouderen, samen met de Ouderenbond, hebben zij gekeken of er nog veel 50-plussers zijn die dromen van een eigen bedrijf. En dat blijkt het geval. 1 op de 3 50-plussers zou graag voor zichzelf willen beginnen.
Hoe leuk is dat?
Leuk, denk ik.
Ja, ik vind het super tof nieuws.
En ze zeggen daarbij wel, en dat zeg ik ook even tegen de investeerder hier aan tafel, er is zoveel aandacht voor start-up programma's. En die start-up programma's zijn op hun beurt dan weer veel te veel gericht op jongeren. Worden ouderen te veel over het hoofd gezien?
Nee. In tegenstelling zelfs. Ik denk dat iedere investeerder heel goed beseft dat een oudere, mits je natuurlijk de juiste ervaring heeft, heel interessant is om in te investeren als ondernemer. Want ik denk als ouder neem je gewoon een brak en een brok aan ervaring mee. Vaak neem ik branchekennis mee, wat relevant is voor het bedrijf wat je opzet. Dus zelf, Peak Capital, ik weet als een ondernemer is, zeg maar even van in de 50, die komt bij ons niet onderaan het bakje te liggen, maar bovenaan het bakje te liggen. Ik denk wel dat het beeld wat je in de media ziet van start-up ondernemers, jonge, hippe start-up ondernemers, ja, dat zijn inderdaad vaak die
de
jonge...
media komen er niet goed af.
Nee,
dat zijn ze weer.
Ook alles goed.
Dat zijn vaak mensen van gewoon jongens en meisjes van 25 jaar. Maar absoluut, we hebben een aantal bedrijven in onze portefeuille zitten van ondernemers van ouder dan 50 en praten er met heel veel.
Ja, maar ook dat is een beetje gecorrigeerd. Hè? Dus de zitzakken en de tafelvoetbal en zo, weet je wel. En dat allemaal de nieuwe punk is. Mm-hmm. Dus ik vind ook wel, we zijn nu in een volgende fase. De start-ups met wat meer senioriteit. Zou ik als investeerder ook denken. Meer wijsheid. En mijn stokpaardje, gezondheid. Het is natuurlijk ook, de 50ers komen nu behoorlijk gezond aan. Hè? Dus die hebben ook echt nog gewoon totally second life. Dus ja, 120, dat we 120 jaar worden, zit er best in. Als je een beetje goed geleefd hebt. Mm-hmm. Nou, dan heb je gewoon nog heel veel tijd om nog iets heel gaafs neer te zetten.
Een 18-jarige jongen te pitchen, ja, met zijn eigen start-up. En jij hebt loud geapplaudisseerd en daarna in katzwijm toegekeken.
Ja.
Dus dat heeft dan ook wel weer wat.
Ja, maar hoe leuk is het? Inclusiviteit, hè, is het woord. Dus inclusief op allerlei manieren. Dus inclusief is 18 jaar, maar dus ook 50-plussers.
Is er zoiets als een ideale leeftijd?
Ja, er is best wat onderzoek naar gedaan. Hè? Met name in de US, waar natuurlijk deze markt wat voorloopt. En dan zie je eigenlijk dat mensen... Het ligt een beetje aan de sector van de bedrijven erin zit. Zeg maar even business-to-business SaaS-bedrijven, softwarebedrijven, waar bijvoorbeeld enterprise heel belangrijk is. Enterprise-ervaring, dus verkopen aan grote bedrijven en daar een flinke klantwaarde uitkrijgen. Daar zie je dat senioriteit bijvoorbeeld heel goed werkt. Logisch, want jij als klant wil wel weten dat het product goed is en dat wordt dan gestaafd door een ouder iemand. Dus daar zie je dat heel goed werkt. Je ziet aan de andere kant hele hippe, jonge marktplaatsen. En kijk naar allemaal wat we doen. Wij investeren bijvoorbeeld in United Wardrobe. Dat zijn echt 3 jonge gasten. Gelukkig inmiddels aangevuld met een vrouw ook. In het managementteam. Maar dat is natuurlijk een hele andere sector. En daar is zo iemand over het algemeen, en nu generaliseer ik heel erg, is minder op plaats. Dus je ziet dat wel. En je ziet het Amerikaanse onderzoek, zie je dat dus ook wel. Dat mensen die jong zijn, die zijn vaak heel goed. Die hebben veel energie, staan minder in hun leven, hebben minder die ervaring en durven ook gewoon echt wel de risicovolle stappen te nemen. De mid-30ers, die zie je vaak er niet uit goed uitkomen. Die hebben toch vaak kinderen, wat verplichtingen.
Ja, precies, dat is
die durven die stap niet te maken.
Dat is nu de rotleeftijd. Hoe oud ben jij ook weer, Thomas?
35.
Daarom?
Sorry, ja.
Dan gaan we weer.
Ja, ik heb dit half uur al afgeschreven, zo ongeveer. In ieder geval voor mezelf. Want voor heel veel van die mensen blijft het toch wellicht bij dromen, hè? 50-plussers, die hebben nu allemaal een baan. Die willen dan eigenlijk een eigen bedrijf beginnen en ze doen het niet.
Ja, maar ik vind het feit dat het al leeft, weet je wel, dan is het nog misschien over 5 jaar of 3 jaar of 10 jaar, maar dan gaat het wel echt gebeuren. Mm-hmm. En dit was eerst niet aan de hand. Dus dit is, er moet eerst verbeelding in de samenleving zijn voordat het ook echt de droom naar daad
wordt. En ik denk ook echt
omgezet.
Dat we wat betreft rolmodellen hebben, want ik ben met je eens dat veel mensen denken dat niet, dat mensen boven de 50 dat zouden kunnen. Terwijl er ook in Nederland heel veel bedrijven zijn die waar gewoon hele succesvolle founders zijn van die leeftijd. Ja.
En Ambo komt in het eigen persbericht met Coca-Cola en KFC.
Ja, dat zag ik. Ja.
Dat draagt niet bij. Draagt niet bij, vind je?
Nee.
Omdat dat geen...
Ja, maar kijk nu naar de presidentkandidaten, ook weer voor de Amerikaanse verkiezingen. Ja. Volgens mij is het allemaal 70 plus, weet je. Ja, of wat is het? 80 plus. Ja. Dus en daar, dat is ook een baan waarvan je denkt, van nou moet je, volgens mij moet je 24-7 paraat zijn. En daar is het zeg maar nooit een discussie. Karel Lagerfeld, hè, in mijn vakgebied, nou niemand weet hoe oud hij was, maar hij was zeg maar ook oud tot de laatste snik. Dus er komen wel steeds meer voorbeelden ook waarvan we zien dat die ook heel actief een bijdrage kunnen leveren. En ook qua innovatie en nieuwe ideeën. En dat niet alleen maar uit jonge mensen hoeft te komen. Ja, ik vind het heel leuk dat jullie als equitybedrijven daar dan ook open voor staan.
Tuurlijk, ja.
Het gaat om verbeelding in de samenleving, in de maatschappij. Iets waar veel mensen weinig verbeelding meer voor nodig hebben, is het feit dat er een nieuwe recessie op ons af zou komen vanwege impasses over stikstof, over PFAS, demonstraties, protest op het Malieveld. De Dam is ook alweer genoemd. Johan, er zijn grote werkgeversorganisaties, MKB Nederland, VNO-NCW, die zeggen, ja, we roepen het over onszelf af. Snap jij dat zij dat gevoel inmiddels hebben?
Ik kan me iets voorstellen. Zeker als ik in die branche zou zitten en ik zou zien dat al die bouwprojecten stilgelegd worden.
Ja, daar zou ik ook wel een hard klap van krijgen. Ja,
Maar ik kan me dat voorstellen dat ze daarnaast zeggen. Ja, dat kan ik me duidelijk. Ja.
En de tweede die je nu toch zelf even oproept, zou je het beter ook mee eens?
Nee, ja, ik vind het de verantwoordelijkheid van jezelf als ondernemer. En markten die ontwikkelen, markten gaan schuiven. En er zijn ontwikkelingen, er zijn wetten en er zijn regels waaraan je moet houden. En die gaan veranderen onderweg. Dus ik vind dat vind ik echt het probleem van bedrijven.
Kijk, dit is dus nu
moet oplossen.
Dit is zeg maar ook een verschil. Hè, dus met waar het onderwerp waar we het over hadden, waar ik toevallig het onderwerp was. Hè, dus dat is dan een investering. En wat natuurlijk in heel veel, bijvoorbeeld in landbouw, is heel veel subsidie heen gegaan. Hè, dus dat is ook iets heel anders. Hier lijkt de roep dan ook van dat er subsidie moet komen. Mm-hmm. Omdat we dit allemaal zo zielig vinden en moeilijk vinden.
Nou, het gaat dan is dus dat je de vergunningen volgens mij wel blijft verstrekken. En dus wat soepeler bent over wat er wel en wat er niet mag. Subsidie heb ik nog niet echt.
Nee, maar de volgende stap is dat. Hè, dat is meestal van, want die sector komt dan in moeilijkheden. Mm-hmm. En dan is het, ja, hoe moeten we pleisters plakken?
Bijvoorbeeld, dan zou je een subsidie moeten geven.
Ja, mm-hmm. want die branche moet het zelf nu gaan oplossen. Of hoe kunnen ze hiermee omgaan? Nou, het enige wat ik me wel iets bij voor kan stellen, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, het lijkt vrij abrupt. Mm-hmm. En dat is een beetje, kan je daar als bedrijf tegen wapenen? Tegen iets wat zo abrupt in één keer is ontstaan.
Ja, het is abrupt. En ik denk dat de overheid dat niet goed heeft gedaan. Dus dat zou de enige overweging zijn. Maar als je kijkt natuurlijk wat de historie is geweest destijds, met het stikstofverbod en hoe dat door toenmalig landbouwminister is opgelost en eigenlijk is voor ons uit is geschoven.
Over 30
jaar. Ja, daarom. Dus dan wisten we eigenlijk met z'n allen, en ik vind dat ook de plicht van die ondernemer, maar ook van die investeerder, om dat te kunnen weten.
Dankjewel, Johan van Meel, voor het feit dat je hier was. Van Peak Capital en mijn zakenpartner. Ik lees wel in de krant hoe het met je gaat, Marlies Dekkers. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer, Thomas.
Dag. Dat zeg ik ook tegen jullie allen, de luisteraars van dit programma. Het zal maandag worden, dan is Chris Hall te gast. Hij is de medeoprichter en CEO van Binder. En het wordt tijd voor een opvolger. Hij stopt ermee. Wat hij dan wel gaat doen en wat die opvolger aantreft, dat hoor je maandag in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom. Dat is onze podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee. Goed weekend en tot maandag.